Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Vandaag zonder zakenpartner, maar wel met een interessante eerste gast, namelijk de directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, de NVP, Tjarde Molenaar. Welkom.
Goedemiddag.
Zometeen heel veel meer over uw werk als voorzitter van die brancheorganisatie. Eerst wil ik van u weten, wat is u opgevallen toen u vandaag het nieuws volgde, de krant las?
Nou, het eerste wat opviel is natuurlijk dat de Brexit nog steeds niet duidelijk is en nog steeds niet dichterbij is. En dat is aan de ene kant is het heel jammer. We hebben ons natuurlijk al min of meer bij neergelegd dat de Britten gaan vertrekken. Ze zijn niet alleen een belangrijke handelspartner voor ons, ook echt een belangrijke politieke coalitiegenoot. Maar wij moeten langzamerhand gewoon over die Brexit heen kijken en ons voorbereiden op een toekomst zonder hen.
En aan wij dan bedoelt u onder andere de branche?
Ja, ook de financiële sector. Ook op dat gebied waren de Britten altijd een belangrijke partner voor ons in Europa. Die zorgden dat tegenover het meer behoudende en geluid van Duitsers en Fransen, dat er ook echt een liberaal marktgeluid tegenover stond. En wij voelden ons altijd wel prima bij dat het dan in het midden uitkwamen. En als de Britten wegvallen, dan gebeurt dat niet meer automatisch.
Nou, je ziet nu ook al dat Nederland wat stelliger in bepaalde discussies zit, dus misschien die rol van die Britten een klein beetje overneemt?
Zeker. Ik vind dat Nederland daar ook al heel goede stappen in maakt en ook zichtbaar maakt, dat die rollen gaan veranderen, de verhoudingen gaan veranderen en dat we dus nieuwe coalities nodig hebben. En dat vraagt trouwens ook iets van ons als brancheorganisaties, want wij moeten daar ook op inspelen en zorgen dat Nederlandse vertegenwoordigers in allerlei Europese brancheorganisaties actief worden en ons geluid daar kunnen laten horen.
U zegt het heel mooi, hè? We moeten eigenlijk over die Brexit heen kijken. Maar ondertussen struikel je nog steeds over de berichtgeving van wat er nu gaande is. Wel of niet een tweede referendum? Hoe lang blijft May nog zitten? En wordt ze wel gesteund door de eigen partij? Wat doet Labour? Wat doet Farage? Is dat nog interessant om dat te volgen? Of zegt u, ja, dat zijn uiteindelijk in de geschiedenis zo meteen details?
Ik denk even na. Ik denk inderdaad, als het achter de rug is, dat iedereen ontzettend blij is dat het voorbij is en dat we weten waar we aan toe zijn. Het is natuurlijk nu voor de liefhebbers een prachtig spel om te volgen. Want elke keer denk je dat je weet wat er gebeurt en dan wordt het toch weer iets anders. Maar voor de economie, voor de financiële sector, is die onzekerheid natuurlijk niet goed. We moeten gewoon langzamerhand naar een antwoord.
Ik ga contact zoeken met een Brexit watcher. Ik weet niet of hij ook een liefhebber is, maar hier komt hij.
BNR, Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Ja, we kunnen het er wel over blijven hebben natuurlijk. Ook vandaag toch weer veel nieuws rondom die Brexit. Het wel of niet in stemming brengen van een deal. Toch weer opstand richting May. Ja, Thomas. The gift that keeps on giving. Of kijk jij er toch inmiddels anders tegenaan?
Dat is misschien wel zo, Thomas. Maar dat is tegelijkertijd extreem slecht nieuws. Want die Engelse politiek die zijn zo volledig met elkaar de weg kwijt. Ik kan niet wachten op de uitslag van de Europese verkiezingen, waarbij ik hoop dat de gevestigde orde wel zo ontzagwekkend in elkaar gebeukt wordt, dat we gewoon eens een keer opnieuw gaan beginnen. Want die Engelse politici, die hebben zichzelf zo onwaarschijnlijk gedisqualificeerd. Daar zijn geen woorden voor. Weg ermee.
En ik neem toch aan dat je dan vanuit jouw perspectief die uitslag met enig vertrouwen tegemoet ziet, als je kijkt naar hoe populair bijvoorbeeld Farage in de peiling is.
Ja, de uitslag wel, maar dan krijgen we natuurlijk, daarna krijgen we natuurlijk discussie, wat gaat ermee gebeuren? De uitslag gaat wel zijn dat de gevestigde orde in elkaar gebeukt wordt, maar dan blijft de zaak nog steeds liggen. Wat gaat er dan gebeuren? Er ligt een overeenkomst met de EU, waar de Britse regering mee akkoord is gegaan. Ja, die ligt er nog steeds. Die is ook niet van tafel. Dus ja, de onzekerheid waar jouw gesprekspartner net over had, die blijft gewoon voorlopig nog even bestaan. En dat heeft natuurlijk op langere termijn, dat is natuurlijk het bekende verhaal, onzekerheid, niet voorzichtig geworden, heeft op lange termijn de economische consequenties, nog los van de vraag wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Maar de no-deal Brexit, die is natuurlijk als Farage echt dik wint, die komt dan wel echt een stuk dichterbij. En dan gaat de negatieve consequentie voor de Engels een stuk groter worden.
Ja, Farage krijgt dan overigens zetels in het Europarlement, niet in het Britse parlement natuurlijk, hè?
Ja, maar jij snapt natuurlijk ook wel dat als dat is absoluut zo. Maar dat gaat natuurlijk wel consequenties krijgen voor de Britse bestaande politieke realiteit. He, die zitten toch te kijken van jongens, hoe moet het verder? En waar het op neerkomt is, die Britten zijn zo ongelooflijk verdeeld over alles. Dit is niet over als die Brexit duidelijk wordt. He, want we krijgen ook nog eens een keer het Verenigd Koninkrijk. En wat gaan de Schotten doen? Wat gaan de mensen in Noord-Ierland doen? Wat gaan de mensen in Wales doen? Dit zou ook wel het begin kunnen zijn van het einde van het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat hem al een paar jaar duren. Maar die verdeeldheid is gewoon te groot. De verhoudingen zijn te verziekt om te denken dat daar binnen nu een afzienbare tijd weer een zekere consensus gaat ontstaan. Ze zijn het nergens over eens.
Een elementair woord dat net al een paar keer viel is onzekerheid. En dat is ook een woord dat je tegenkomt als je kijkt naar de economic outlook van de OECD, de OESO. Over wat zij de komende jaren van de economie verwachten. En die boodschap luidt, Kees?
Ja, nou, dat is eigenlijk een boodschap in twee delen. We weten allemaal, we volgen hier de wereldeconomie op dagbasis, dat het in vergelijking met een jaartje geleden echt allemaal een stukje minder gaat. Dat is niet verrassend. Dus de OESO verwacht wel dat de wereldeconomische groei in 2019... lager gaat zijn in 2018. Maar dan komt deel 2 van de uitspraken. Om mysterieuze reden, waar ik niks van begrijp, denken ze wel dat er in 2020 dat er weer een zeker herstel gaat optreden. En waarom begrijp ik het niet? Omdat de OESO, die geven een aantal risico's aan, op basis waarvan zij dus denken dat het nu wat minder gaat dan in 2018. Bekende verhaal, de wereldhandelsvolumes, die staan ook onder druk, dat weten we allemaal. De onzekerheid is toegenomen. Dat weten we ook allemaal. Dat heeft consequenties voor de investeringen die onder druk staan. Dat weten we ook allemaal. De financiële positie van allerlei landen is kwetsbaar. Het stelsel is kwetsbaar. Dus kortom, er zijn een aantal risico's die heel langzaam zeker een uitwerking hebben op de economische realiteit, die wat minder aan het worden is. Maar op mysterieuze wijze, uit het niets, is dat binnenkort over?
Zou het niet zo kunnen zijn dat er op die belangrijke dossiers enige vooruitgang wordt geboekt? Zoals bijvoorbeeld Brexit, waar toch op een bepaald moment een besluit moet worden genomen. Zoals het handelsconflict, waar toch nog ook altijd bij elkaar op tafel zitten.
Dat is in theorie mogelijk, Thomas. Maar je moet wel in de praktijk blijven geloven. De realiteit is dat alle problemen op dit moment groter aan het worden zijn. Het handelsconflict, het is natuurlijk duidelijk dat Trump die heeft de beuker in gegooid. Daar is van een einde voorlopig geen sprake van. De Brexit, daar gaat wel een keer een oplossing komen. Maar als het een no deal wordt, is het echt nog veel slechter dan wat we nu hebben. De problemen zijn groter aan het worden. En dat blijkt ook als je. Dus ik zie niet in waarom dat nou in één keer wat er moet gebeuren. Dus de potentie dat de zaak uit de hand loopt, is ook groter aan het worden. En dus ik zie het eerder groter worden dan kleiner worden. Dus er moet bij die 2020 mini-herstel gaan komen. Dat is mijn voorkomen raad. Want wat je ook nog bijkomt natuurlijk, het bekende verhaal. Hè, China, hè, wat ze ook aangeven, dat China, dat is dan wel kwetsbaarder aan het worden. Hè. Daar worden de verwachtingen iets naar beneden bijgesteld. Maar ja, dat is ik jezelf ontzaglijk voor de gek houden. In India, het zal je niet verbazen.
Ja, goed, ik denk, je pakt nog even het moment.
Ja, dat blijft natuurlijk fantastisch doorlopen. Ook totale bullshit. Kortom,
het is overigens niet het eerste rapport waarin wordt gezegd 2018, dat is eigenlijk niet te evenaren. 2019 wordt wat minder. 2020 zien we toch weer enig herstel. Ja, Net alsof ze dat herhalen, die boodschap, maar telkens toch met het publiek delen.
Maar dat is een beetje mijn idee van die officials. Hè. Je erkent de realiteit pas als het echt niet langer meer te ontkennen is. Dus 2019 wordt wat minder dan 2018. Maar je hebt voor jezelf de duur. Blijkbaar staat in jouw arbeidscontract. We moeten tegen iedere prijs positief zijn. Dat is dan deel 2.
Heb jij een arbeidscontract bij BNR?
Nee, bij de OECD, IMF en de Wereldbank is het onderdeel van de contract. Als je niet positief bent, word je er blijkbaar uitgedonderd. Want dan komen al die rare uitspraken vandaan natuurlijk. Je geeft zelf allemaal aan wat er mis is. Dan kan iedereen kijken, dat wordt niet beter. En dan ga je de conclusies dan dat het binnenkort beter gaat. Ja, dan maak je jezelf niet geloofwaardiger mee. Laten we het voorzichtig formuleren.
Goed, ze hadden natuurlijk ook nog kunnen kijken, tot slot nog even kort, naar cijfers uit Azië bijvoorbeeld. Hè? Het continent waar ze toch op de langere termijn iets van verwachten.
Maar daar zie je ook langzaamaan, Thomas. Als je kijkt naar Korea, naar Thailand, naar Maleisië. Die cijfers worden gewoon langzaamaan minder mooi. De handelscijfers worden minder mooi. De groeicijfers worden minder mooi. De politieke onzekerheid. De verwachtingen worden naar beneden bijgesteld. Dat proces is in gang gezet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat China de belangrijkste speler in het hele Aziatische gebied het moeilijk heeft. Dus die beweging is nu langzaam zeker omlaag. En dan geven ze zelf aan dat China al geconfronteerd wordt met allerlei problemen. Maar dan toch, over een jaartje gaat het allemaal weer een stuk beter. Ja. Als je wel kunt aangeven waar het minder goed gaat en niet kunt aangeven waar het wel goed gaat, hoe kun je dan wel de conclusie trekken dat het herstel gaat optreden?
Dit zet ik nog even in de herhaling. Inderdaad. Klonk goed. Arbeidscontract of niet, we spreken elkaar morgen weer.
Tot morgen, Thomas.
Vertrouwen komt te voet, maar vertrekt te paard. Daar weten private equity partijen alles van. Hoe zorg je ervoor dat je als springkaan, aasgier, roofridder toch weer wordt omarmd? En zijn die termen eigenlijk nog wel van toepassing? Zometeen meer dan.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Als het aan de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen ligt, dan blijft particulier geld bijdragen aan de groei en bloei van startende en ook doorgewinterde ondernemingen. Maar nu komt ook de overheid met een eigen fonds, InvestNL. Wat betekent dat voor de verhoudingen? Dat bespreek ik het komende half uur met de directeur van de NVP, Tjarda Molenaar. Nogmaals welkom.
Dank.
Het gaat om InvestNL, een fonds van 2,5 miljard... met aan het hoofd oud-minister Wouter Bos. En de vraag is eigenlijk ook politiek gezien, wat mag dat fonds zo meteen wel en wat mag dat fonds zo meteen niet doen met dat geld? Als u daar iets over zou mogen zeggen, en u mag het sowieso in deze studio doen, waar komt u dan op uit?
Wij denken dat InvestNL een echt belangrijke rol kan leveren in het Nederland verder helpen in bepaalde maatschappelijke transities. En we denken dat zij dat heel goed zouden kunnen doen door juist marktpartijen te motiveren om gaten te vullen die nu door marktpartijen nog niet bediend worden. Dat zou hun grote missie moeten zijn. Op papier, en als je nu luistert naar de bedoelingen van alle betrokkenen, is dat ook zo. Maar wij hebben wel ernstige zorgen over het kader dat nu neer wordt gezet.
Dat kader, dat krijgt toch ook zo langzamerhand vorm? Want ik heb begrepen dat een belangrijk deel van die 2,5 miljard bestemd en besteed zou moeten worden aan innovatie, aan de energietransitie, de groene energietransitie. Dat is toch dan een duidelijke opdracht?
Nou, deze dagen wordt inderdaad in de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandeld, waar een en ander in zou moeten worden afgebakend. Het is inderdaad duidelijk dat de energietransitie een heel belangrijk onderwerp zal worden waar ze zich mee gaan bezighouden. Maar ze gaan zich ook bezighouden met zorg, gezondheid, met bebouwde omgeving. En ook in de breedte met het financieren van starters en doorgroeiende bedrijven. Dus in die zin is er eigenlijk niet zoveel afbakening vastgelegd.
Wel, ik kwam een bedrag tegen van 1,8 miljard... dat dan besteed zou moeten worden aan de energietransitie. Ja, als je in totaal 2,5 miljard hebt, dan is 1,8 miljard toch wel meer dan een flinke slok, toch?
Ja, nou is het verschil tussen de 1,8 en die 2,5 is eigenlijk vooral dat er een deel is afgezonderd voor het buitenland. En dan komen we dus al op 1,7 of 1,8. Daarvan zal een groot deel voor de energietransitie zijn, maar dus ook voor die andere sectoren die ik noemde. Dus behalve dat dat niet is afgebakend, is iets anders ook niet afgebakend, onvoldoende afgebakend. En dat is dat de activiteiten die ze gaan doen additioneel zijn aan de markt. Het wil dus zeggen dat het de bedoeling is dat alleen investeringen worden opgepakt die de markt zelf niet.
Ja, marktfalen, dat is dan het woord dat vaak voorbij komt.
Ja, maar hoe stel je dat nou vast? En dat zijn bijvoorbeeld onderwerpen waarvan je had gehoopt dat dat beter zou worden afgebakend. Hoe voorkom je nou dat deze goed bedoelde overheidsbemoeienis toch marktpartijen in de weg zit? En nu komt men eigenlijk uit op punten als, ja, als je als ondernemer een aantal keren een aanvraag hebt ingediend en die is afgewezen, dan is het marktfalen aangetoond. Want dan is de markt kennelijk niet bereid om het te financieren.
Zou dat zo kunnen zijn? Wouter Bos heeft zelf al gezegd, hoewel het nog altijd IO achter deze organisatie staat, in ontwikkeling of in oprichting, dat het gaat over projecten waar een hele lange terugverdientijd aan gekoppeld is, waar ook het rendement niet vaststaat, en dat het daardoor niet zo interessant is voor bijvoorbeeld investeringsmaatschappijen om daarin te stappen. En dat het dus eigenlijk een verbreding plaatsvindt in plaats van concurrentie.
Precies, we zijn ook dat punt van concurrentie, daar kom ik zo op terug. Het punt is dat je wil dat heel goed geanalyseerd is in een segment waarom de markt daar nou niet actief is geworden. Want er is over het algemeen sprake van een structureel probleem tussen risico en rendement. Dat is waarom die marktpartijen daar niet zitten.
Dat is het hele spel, toch?
Maar daarvoor moet je dus niet alleen ondernemers vragen aan wie het niet gelukt is om financiering op te halen, maar je moet ook met die investeerders praten die wel in dat gebied zitten of daar in aanpalende sectoren zitten, waarom dat niet werkt en wat er zou moeten gebeuren om hen daar wel actief te maken.
Maar zou het toch ook kunnen zijn dat er bepaalde uithoeken zijn die nou eenmaal niet zo interessant zijn voor particuliere investeerders, omdat dat rendement onder druk staat, omdat er een lange terugverdientijd is en dat er dus wel degelijk ruimte is voor dit overheidsfonds?
Ja,
dat kan toch ook een conclusie zijn?
Dat zou je dus op sectorniveau, segmentniveau ook heel goed moeten kunnen onderbouwen dat dat zo is. En dat doe je niet aan de hand van individuele ondernemers die zeggen dat zij geen financiering kunnen krijgen. Daar is een betere onderbouwde analyse voor nodig. En dat uitgangspunt, dat ontbreekt eigenlijk nu in het wetsvoorstel. We vinden dat dat beter moet worden verzekerd. Dat de overheid niet toch kan bedenken van ja, ik zie daar een aantal dingen die niet goed gefinancierd worden. Kan ik toch een aardig rendement meemaken? Oh, dat komt ook mooi uit. Want er zijn inderdaad onderwerpen die ik wel heb gefinancierd, waar ik geld heb verloren. He, dat compenseert elkaar. Dan kom ik toch boven de nul uit. Ga ik toch maar doen.
Want maar u betwijfelt niet dat er sprake is van marktfalen, maar u zou beter willen afbakenen waar dat dan door komt. En of het zo is dat de overheid dat marktfalen zou kunnen oplossen.
Precies.
Maar Wiebes heeft er ook al wat over gezegd. Namelijk, het gaat om projecten waar sprake is van regulering, overregulering wellicht, of coördinatieproblemen. Waardoor de aantrekkingskracht van die projecten op de particuliere sector of de particuliere investeerder gewoon niet groot genoeg is. Zijn die projecten er?
Er zijn wel projecten waar dit speelt, maar er zijn intussen ook al heel veel partijen op de markt die toch wel in deze zaken investeren. En daarom zeggen wij, de overheid zou vooral moeten proberen om die marktpartijen te versterken. Dus of door hun fondsen groter te maken, door daar als achtergestelde financier ook in die fondsen mee te doen, of door uit die projecten inderdaad bepaalde risico's weg te nemen. Door te zorgen dat de verkopen van dat bedrijf voor een bepaalde tijd gegarandeerd zijn. Of doordat bepaalde partijen daar verplicht moeten afnemen. Of door bepaalde andere reguleringsrisico's weg te nemen. Dat kan InvestNL ook allemaal doen.
Maar bent u eigenlijk bang voor? Want u zegt, er is wel degelijk sprake van een toegevoegde waarde. We zouden zelfs kunnen gaan samenwerken. Maar ergens bent u toch vooral bang dat InvestNL met overheidsgeld in uw vaarwater terechtkomt. Is dat het?
Ja, wij denken dat het beter is om marktpartijen te motiveren om die gaten te vullen, door hen te steunen, dan naast hen te gaan staan. En waarom is dat? Wat je uiteindelijk wil, is dat het overheidsgeld gebruikt wordt om een infrastructuur te bouwen op een plek waar die nu nog niet is. Anders kan ook over een aantal jaar InvestNL zich niet terugtrekken, want dan is die infrastructuur er nog steeds niet. Dat is het eerste. Je wil bouwen aan een structurele oplossing.
Goed, een investeringsmaatschappij trekt zich natuurlijk ook terug.
Nou, maar
dat is nou juist het hele punt. InvestNL zegt, we hebben een langere adem.
We hebben heel goede voorbeelden in Nederland. Bijvoorbeeld de Seed Faciliteit en Dutch Venture Initiative. Dat waar overheidsgeld is ingezet om fondsen naar marktsegmenten te krijgen waar ze nog niet actief waren. Dus in de vroege fase of in bepaalde latere fase waar heel veel kapitaal nodig was.
Waarin de overheid er dus voor zorgt dat het aantrekkelijk wordt voor investeringsmaatschappijen.
De overheid doet dan mee als eigenlijk belegger in zo'n fonds. Neemt een enigszins achtergestelde positie in. En daardoor krijgen die fondsmanagers de mogelijkheid om met een groter fonds te opereren dan ze anders zouden hebben. Kunnen dus langer door investeren in die bedrijven. Kunnen hun netwerk en hun expertise uitbouwen. En als zij dan hebben laten zien dat ze dat succesvol kunnen en daar rendement op halen, dan kunnen ze de volgende keer met minder overheidssteun toe. En dat is eigenlijk waar InvestNL in onze optiek op zou moeten voortbouwen. Die ervaring.
Is InvestNL überhaupt wel nodig? Ik las een analyse in het FD waarin werd gezegd, ja, dit is eigenlijk een instrument uit de crisistijd. Er was toen niet voldoende geld voorradig, dus de overheid moest toen het beste beentje voortzetten om er toch voor te zorgen dat er innovatieve projecten van de grond kwamen. Maar inmiddels, en daar komen we zo meteen wellicht nog over te spreken, is er natuurlijk eigenlijk voldoende geld voorradig om projecten waar dan ook wel uit de grond te stampen.
Nou, het is waar dat de afgelopen jaren heel veel geld naar onze markt is toegestroomd, ook naar venture. Maar dan toch vooral naar de soorten segmenten die al goed ontwikkeld zijn. Het is nog steeds heel moeilijk om een energiefonds op te halen.
Maar u zei net om mij te overtuigen van het feit dat het niet altijd helemaal nodig is.
Ja, er zijn segmenten, ook in food en agri, waar het nog steeds lastig is. Maar vooral ook om dan voldoende kapitaal in die fondsen op te halen. Dus je ziet die fondsen nu wel meer ontstaan. Maar het gaat niet in zulke grote hoeveelheden als bijvoorbeeld in life sciences of in grotere IT-fondsen.
Omdat het rendement daar toch nog te onzeker voor is. Het risico misschien te groot.
Ja, en omdat deze fondsmanagers ook nog minder lang bezig zijn. Die zijn bij spreken aan hun tweede fonds bezig. Hebben dus nog minder track record om te laten zien aan de beleggers. Terwijl IT-fondsen, life sciences-fondsen aan fonds nummer 5 zijn. Dat is echt een verschil. En daar kan de overheid dus ook een versnellende rol vervullen. Dus in plaats van daarnaast te gaan staan, moeten zij zorgen dat die fondsen die nu klein zijn, sneller kunnen opschalen en hun ervaring kunnen uitbreiden.
Het standpunt van de NVP is al een tijdje duidelijk, ook over dit fonds. Heeft u wel eens gesproken met de man die daar zo meteen aan het hoofd staat?
Nog niet, maar wel met veel van hun mensen die bezig zijn om een en ander voor te bereiden. En ik kan me voorstellen dat Wouter Bos ook nog gewoon even wacht tot alle besluitvorming rond is en dan naar buiten treedt.
Wanneer denkt u dat dat zo is? Want het is inderdaad een heel politiek traject. De Tweede Kamer heeft al hierover gedebatteerd. De Eerste Kamer heeft er natuurlijk ook nog wat over te zeggen. Zou het zo kunnen zijn dat er echt nog een radicale koerswijziging komt? Of ligt het meeste nu toch wel vast, denkt u?
Dat is inderdaad heel onzeker. Dat hele traject van de Eerste Kamer moet nog gelopen worden. We krijgen ondertussen natuurlijk ook nog een wisseling van de wacht in de Eerste Kamer. Dus eigenlijk is het heel moeilijk te voorzien.
We praten zo meteen verder over wat er misschien wel te voorzien is. De toekomst van investeringsmaatschappijen met Tjarda Molenaar. Eerst het nieuws zo meteen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is Tjarda Molenaar, directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Wij zijn online te vinden op Twitter via @BNRZaken. Daar zijn al uw vragen, opmerkingen welkom. Dan beginnen wij nu, zoals altijd, met de dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Kinderopvang als lucratieve investering of investeren in kinderopvang, dat is investeren in de goede zaak.
Het is een lucratieve investering.
Goed, zonder private equity geen gezonde pensioenfondsen of een goed pensioen mag nooit van particuliere partijen afhangen.
Zonder private equity geen goed pensioen.
Een reusachtig rendement of een reputatie om door een ringetje te halen.
Nog niet, dat kan beter.
Laten we ze trapsgewijs behandelen. De kinderopvang, en dat is een thema dat wordt hier niet voor niets aangehaald. Omdat er eigenlijk een hele grote rol is voor investeringsmaatschappijen binnen de kinderopvang. Daar is ook over gesproken, ook in de Tweede Kamer, een rondetafelgesprek. U was daarbij aanwezig. Moesten daar plooien worden gladgestreken?
De rondetafel was vooral bedoeld om de Commissie Sociale Zaken meer informatie te geven. Dat was waarom het was georganiseerd. En dat hebben we ook met z'n allen gedaan. Eigenlijk een hele brede vertegenwoordiging van wetenschappers, investeerders, maar ook commerciële en stichtingen. Commerciële partijen en stichtingen die kinderopvang verzorgen. En daarom was ik daar ook als vertegenwoordiger van de branche.
En omdat het dus een lucratieve investering is, als u moet kiezen, zegt u het is eerder een lucratieve investering dan investeren in de goede zaak. Dat is ook de reden dat investeringsmaatschappijen in die branche zitten waarschijnlijk.
Nou, ik moest natuurlijk kiezen, dat is het spel. Maar uiteindelijk gaan die twee, denken wij, heel goed samen in kinderopvang. Want je ziet dat het een sector is die heel duurzaam gestaag groeit. Waar een enorme professionaliseringsslag te maken is en kwaliteitsslag te maken is. En daar hebben ondernemers ook een belangrijke rol in te vervullen. Die keuze heeft de overheid ook gemaakt, dat ondernemers daar een rol in vervullen. En dus komen daar ook investeerders die deze ondernemers financieren.
Maar als die onderneming winst maakt, dan gaat die winst, dat rendement gaat naar de investeerders. Dat is ook het spel.
Ja,
en dat wordt niet geïnvesteerd in een nog weer verdere professionalisering van de kinderopvang.
Nou, daar ging het gesprek in de Tweede Kamer ook over. Natuurlijk gaan investeerders daar alleen investeren, en ondernemers trouwens ook, als zij denken dat zij daar uiteindelijk een gezond rendement mee maken.
Wat is een gezond rendement? Want dat speelt ook een rol in die discussie over InvestNL. Wat is marktconform en wat niet? Wat vindt u een gezond rendement?
Nou, dat hangt er heel erg af van het risico dat je neemt. En als je investeert in een sector waarvan je verwacht dat die eigenlijk gestaag groeit en dat er niet heel veel risico's in zitten, kan je genoegen nemen met een lager rendement dan anders. Er kwamen onderzoeken naar boven dat in de kinderopvang over het algemeen eigenlijk maar een aantal procenten rendement wordt gemaakt.
Dus niet 10-15%?
Nee, dat kan wel. Die zijn er ook. Maar gemiddeld genomen is het dat ongeveer. En wat je dus ziet, is dat de investeerders instappen om vooral de kwaliteit van die opvang te verbeteren. Want ze hebben gezien in
ze stappen toch in omdat ze het een goede zaak vinden. Nou, of stappen ze toch in omdat het een lucratieve business is?
Zij zien dat de klanten van de kinderopvang, dat zijn natuurlijk uiteindelijk de ouders, dat die kiezen voor kwaliteit. En ook voor nabijheid. Die kwaliteit, dat is dus waar je als investeerder op kan inzetten. En dat is ook in de partijen waar participatiemaatschappijen in hebben geïnvesteerd. En dat zijn er eigenlijk maar 2 of 3. Daar hebben ze ook vooral op ingezet. En op schaalvergroting.
Maar dan zijn er voorbeelden bekend. Hè? En ik snap de overwegingen, de motieven. Maar bijvoorbeeld Kids Foundation wisselde vorig jaar, ik heb het even opgezocht, van een private equity eigenaar voor de 5e keer in 12 jaar. Ja. Snapt u dan dat toch het beeld ontstaat, het is om het rendement te doen, om het geld en niet zozeer om de stabiliteit of de professionalisering van de branche of de professionalisering van dat bedrijf?
Nou, je ziet dat dat bedrijf in grote stappen eigenlijk is opgebouwd. Het is ooit begonnen met een kleinere speler in het oosten van Nederland. En in verschillende fases van die groei hebben verschillende participatiespartijen daar een rol in vervuld.
5 eigenaren in 12 jaar is veel.
Dat is veel. Maar je ziet wel dat het bedrijf in die tijd enorme slagen heeft gemaakt. Dus eerst door groter te worden in de regio's, daarna landelijk en vervolgens nog veel groter en nog meer, waar ze uiteindelijk nu na een fusie met een andere grote partij tot een van de grootste spelers van Nederland worden.
En bij die verschillende stadia horen verschillende eigenaren?
Daar horen verschillende eigenaren bij. En die hebben ook in die verschillende fases, dus ook verschillende inbreng geleverd. Ik denk toch, om dat punt van die kwaliteit toch nog een keer te noemen, je ziet dat het een sector is die enorm gereguleerd is en waar je als aanbieder van kinderopvang ook aan heel veel eisen moet voldoen. De zorg die in de Tweede Kamer leefde, werd door de andere spelers ook vooral beantwoord. Waar moet je nou bezorgd over zijn? En toen bleek dat het verschil eigenlijk vooral zit tussen kleine en grote spelers. En niet zozeer tussen verschil tussen stichtingen en commerciële partijen.
Dat bleek misschien na afloop van het gesprek. Maar u zat daar waarschijnlijk toch ook aan tafel met die lode last van die reputatie die u misschien nog steeds heeft. Ook al zegt u, we hebben daar stappen in gemaakt, het kan beter. De aasgieren, de springkanen, de roofridders, noem het allemaal maar op. Speelt u dat nog parten?
Je ziet dat een debat dat eigenlijk gaat over, is ondernemerschap in de kinderopvang nou een goed idee, wordt aangezwengeld door er de vlag op te zetten, private equity in de kinderopvang. Dus je ziet dat wij inderdaad nog steeds last hebben van mythevorming en misverstanden, en dat wij daar wat aan moeten blijven doen.
Een mythe is een fabeltje. Is het ook altijd een fabeltje? Of zijn er in het verleden gewoon ook grote fouten gemaakt, te veel risico's genomen, te veel grilligheid, waar u nu nog van herstelt?
Er gaan altijd dingen ergens mis. Als je risico's neemt als ondernemer en ook als investeerder, kan dat gebeuren. Maar we hebben wel in de afgelopen jaren heel veel onderzoek gedaan naar wat er dan in die veelgenoemde voorbeelden eigenlijk precies aan de hand was. Dus aan de ene kant hebben we zelf van die gevallen bekeken, maar ook professor Arnold Boot van de UvA heeft een heel uitgebreid onderzoek gedaan, waar die eigenlijk uit heel Europa en ook uit Amerika onderzoeken bij elkaar heeft gebracht. En heel veel van de populaire mythes, die ik dan toch mythes blijf noemen, zijn daardoor ontkracht. Dus onder andere is het nou heel erg op korte termijn gericht. Nee, je ziet dat er juist gebouwd wordt aan bedrijven die beter functioneren, operationeel beter draaien. Hebben ze nou last van het schuldniveau? Nou, nee. In feite
de voorzitter van de EVP, mevrouw Joritsma, heeft ook hier gezegd, en dat zegt ze bijna overal, de ramen moeten open. De ramen moesten al een paar jaar geleden open. Ook om ervoor te zorgen dat er transparantie ontstaat, dat imago verbetert. Dat Precies. is kennelijk nog niet zo makkelijk.
Nee, dus we moeten blijven laten zien dat bepaalde dingen niet waar zijn of veel genuanceerder liggen, maar we moeten ook iets aan onszelf doen. En daar zijn we nu inmiddels ook een aantal jaren mee bezig. De zorgen liggen vooral op het gebied van, wat is nou de impact eigenlijk op onze stakeholders, op werknemers, op ondernemingen, op de belastingbetaler. En we hebben de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt, inderdaad ook daartoe aangezet door mevrouw Joritsma, om veel beter uit te leggen wat we doen. Om ook proactiever te spreken met journalisten en andere mensen die opinies over ons hebben, om toe te lichten wat we nou precies doen.
Nou, hoe staat uw markt ervoor? Want dat is natuurlijk iets waar we het ook over moeten hebben. Het is net al even ter sprake gekomen. Er is eigenlijk voldoende geld. De investeringsmaatschappijen hebben, zoals dat wordt uitgelegd, diepe zakken. Dat weten ook die bedrijven. Dus die drijven dan de prijs op, lijkt me. Is dat aan de gang?
Er is inderdaad heel veel kapitaal naar de markt gekomen, en dat heeft altijd ook invloed op de prijsvorming. Wij roepen dus ook onze leden op om vooral behoudend te blijven bij hun investeringen. Want ook in vorige cycli hebben we gezien dat degene die op het juiste moment hun kruid droog houden, het beste overleven.
Wat is het juiste moment?
Ja.
Als de voorzitter van de NVP dat nou zou weten. Want er wordt al heel lang gezegd, of in ieder geval langere tijd gezegd, Ja, we zitten aan het einde van een rit en voor je het weet je iets in een crisis en dan gaat je rendement in rook op.
Ja, nou is dat wel het soort van risico's waar investeerders rekening mee kunnen houden. Dat is een heel ander soort risico dan de overheid die beleid verandert of je zegt, want dat kan je niet managen. Maar een crisis kan je zien aankomen, daar kan je op voorbereiden. Zowel qua financieringsstructuur, maar ook operationeel. En dat zijn het soort risico's waar een investeerder wel rekening mee houdt. Dus je ziet ook in het verleden dat bedrijven waar een participatiemaatschappij achter zat minder vaak failliet gaan in een crisis, daar ook sneller doorheen komen.
Maar ziet u ook investeringsmaatschappijen, participatiemaatschappijen die denken, dit wil ik voor zijn, ik moet nu cashen. Ik moet er nu vanaf.
Nou, er zijn afgelopen jaren, nadat het een periode heel moeilijk was om bedrijven te verkopen, zijn er ook inderdaad heel veel bedrijven verkocht. En de opbrengsten daarvan zijn uitgekeerd aan beleggers. Ik verwacht dat in de komende periode dat misschien dan weer wat moeilijker wordt. Maar partijen hebben gewoon kapitaal in kas om hun bedrijven te blijven steunen en ze ook dus langere tijd door zo'n crisis heen te halen.
Ik wil nog één term met u bespreken die ook regelmatig voorbij komt als het gaat over de conjunctuur. Namelijk het feit dat u zegt je moet behoudend zijn, maar tegelijkertijd heb je dat geld. Dat moet ergens naartoe. Dan ontstaat er zoiets als, zeggen experts, dealdwang. Je moet het ergens in investeren en dan word je iets minder zorgvuldig. En als je iets minder zorgvuldig wordt, dan komt vanzelf ook je rendement onder druk te staan.
Ja.
Herkent u dat patroon?
Dat komt voor. En wat we zien is dat als partijen langer ervaring hebben, dat ze daar zelf veel kritischer op worden. Dus wij maken ons meer zorgen over partijen die relatief nieuw zijn in de markt, of die nu om opportunistische redenen naast andere soorten beleggingen ook private equity zijn gaan doen, dan over partijen die met hun derde, vierde, vijfde fonds bezig zijn.
U maakt zich zorgen over wildgroei, als ik dat dan samenvat.
Nou, het is niet wildgroei, maar onervarenheid. Het is in een tijden van crisis enorm belangrijk om te weten wat de eerste signalen zijn, dat er iets niet goed gaat, wat je dan kan doen. En als je het niet eerder hebt meegemaakt, dan interpreteer je of die signalen minder goed, maar je weet ook minder goed wat je moet doen.
Dus maar heeft dat dan te maken met opportunisme? Want als ik het dan goed beluister, de tijd is nu goed. Er zijn dus mensen die hun geluk gaan beproeven, die een gokje wagen en die dat dus onvoldoende kunnen inschatten. En dat komt dus voort uit opportunisme.
Nou, er is heel veel geld onze markt ingestroomd omdat het op zoek was naar een hoger rendement dan je op de beurs of met leningen en dergelijke kon halen. Gelukkig zijn veel van die partijen in onze Nederlandse middenmarkt die hebben gezocht naar ervaren investment managers en die zijn met dat geld aan de slag. Daar maak ik me ook niet zoveel zorgen om. Maar er zijn ook partijen die denken, nou, ik ben een hele goede ondernemer geweest, ik kan ook heel goed investeren. Nou, en daar moet je opletten.
Wij gaan tot slot luisteren naar uw favoriete nummer. Vragen we aan onze eerste gast iedere dag. Zegt iets over wat u mooi vindt, wat u in beweging brengt. En u koos voor een klassieker van Aretha Franklin. Here's Respect vanuit het Concertgebouw. Was 1968. Zo vaak gehoord en ik zet hem toch altijd nog even een tandje harder dan hij al stond.
Precies.
Helpt het ook voor u?
Ja, ik vind het een geweldig nummer. En wat ik zo mooi aan haar vind is dat zij inderdaad en in het Concertgebouw heeft gestaan. Maar ze is ook de eerste vrouw in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En ik vind allebei die soort muziek ontzettend mooi en leuk om naar te luisteren. Dus respect voor Aretha.
Hier kwam veel samen. Dank voor dit gesprek en voor die mooie keuze. Charles Molenaar, directeur van de NVP. Hagelstenen die een deuk maken in je auto, extreme regenval waardoor je straat en huis blank komen te staan. Vanwege het weer gooien verzekeraars de premies omhoog. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Afgelopen maandag was het nog raak. Extreme regenval in onder andere het Brabantse dorp Gemert liepen de straten vol en kwamen huizen en auto's blank te staan. En door de toenemende klimaatschade zien verzekeraars geen andere optie dan het verhogen van de premies. Voor particulieren blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Oscar van Elveren is van het Verbond van Verzekeraars. Goedemiddag. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ah, u hoort mij wel. Gelukkig. Ja. Begrijp ik goed dat u niet anders kunt dan verhogen?
Nou, het is een schadelast die natuurlijk enorm aan het toenemen is. En als er een keer een hevige storm is of een hevige bui, daar zijn verzekeraars voor, hè, dat kunnen we ook prima hebben. Alleen als het structureel toeneemt, de schadelast, en dat zien we nu eigenlijk wel gebeuren, ja, dan moeten verzekeraars maatregelen nemen. En onder andere het verhogen van de premie is daar een van de mogelijkheden voor.
Het is nog een mogelijkheid die niet altijd wordt toegepast. Het is nu een overweging.
Nou, er zijn verzekeraars die dat onzeker aan het doorvoeren zijn, maar waar verzekeraars ook heel druk mee bezig zijn om te kijken of ze die schadelast naar beneden kunnen krijgen. Want er valt natuurlijk wel degelijk wat te doen en al die schade door het slechte weer.
Kunt u een voorbeeld geven van hoe een verzekeraar een regierol op zich kan pakken door die schadelast naar beneden bij te brengen? Stellen?
Nou, er is bijvoorbeeld een verzekeraar die vooral in de agrarische sector werkt en die vervangt daar de daken nu met groene daken. En dat zorgt er gewoon voor dat water veel beter afgevoerd kan worden. Maar denk ook aan het stimuleren van mensen om minder tegels in hun tuin te nemen en meer gewoon weer gras in de tuin. Dan kan het water makkelijker weg. Maar er zijn ook aan de andere kant...
Gaat de verzekeraar het gras dan ook maaien? Want die mensen hebben natuurlijk een goede reden om voor die tegels te kiezen. Het komt de biodiversiteit niet echt ten goede, maar heel veel mensen kiezen natuurlijk voor gemak.
Dat snap ik. Maar er is niks minder prettig dan dat je tuin onder water staat en alle schade daarbij komt kijken. Kijk, en op dit moment kunnen verzekeraars daar gewoon bij helpen, ook als je die schade hebt. En we kunnen ook blijven uitkeren. Maar dat heeft natuurlijk op het einde, en vooral zit natuurlijk op lange termijn, wel consequenties voor de premie en daardoor de verzekerbaarheid.
Hoeveel vaker moet u eigenlijk uitkeren? Want u schetst het beeld van een structurele verandering. Over welke percentages gaat het dan?
Ja, ik heb geen actuele cijfers van de verzekeraars. Wat wij wel hebben gedaan is dat we een aantal KNMI-scenario's hebben doorberekend. Dus KNMI heeft een aantal toekomstbeelden neergezet waar het heen gaat met het weer in Nederland. In het slechtste scenario moet je ervan uitgaan dat verzekeraars 250 miljard meer per jaar kwijt zijn aan schade door hagel en regen. Dat is een hoop geld.
Dat is een hoop geld. Is het zo dat verzekeraars ook buffers hebben? Of is dit ook gewoon strikt noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het allemaal verzekerbaar blijft? Of is er nog een reserve die ook kan worden aangesproken?
Ja, er zijn altijd reserves en die zijn dus ook voor die incidentele gevallen. Hè. Dus bijvoorbeeld we hadden vorig jaar die januari-storm. Ik weet niet of je die nog kan herinneren.
Zeker.
Met die verschrikkelijke wind. Nou, dat is voor verzekeraars een flinke klap, maar daar hebben ze de reserves voor. Het wordt natuurlijk wel wat lastiger als het structureel aan het toenemen is. En dat zien wij nu wel gebeuren. En dan merk je ook dat inderdaad er gewerkt moet worden aan preventieve maatregelen en eventueel doorvoeren van een hogere premie om die schadelast te kunnen dragen.
Is er een drempel die er ook voor zou kunnen zorgen dat mensen zeggen, ja, de premie gaat omhoog, dan wordt het voor mij financieel lastig te dragen, waardoor zij stoppen met het verzekeren van bepaalde zaken, waardoor de premie voor de mensen die zich wel blijven verzekeren nog weer verder omhoog gaat?
Nou ja, het interessante is, we hebben het natuurlijk vooral over de opstalverzekering. En de meeste mensen die een opstalverzekering hebben, worden ook verplicht van een hypotheekverstrekker om die af te nemen. Dus zoveel keuze heb je daar nog niet echt in als particulier.
Nee. Is het iets om ook nog rekening te houden met het feit waar mensen wonen? Want het is oneerlijk verdeeld in de wereld en zelfs ook in Nederland. Bepaalde gebieden zijn nu helemaal vaker de klos dan andere. Is het een optie om te morrelen aan het solidariteitsprincipe?
Nou, je noemt het al goed, hè? We gaan uit van solidariteit, dat iedereen meebetaalt. Maar het is natuurlijk nu ook al zo dat als je in een gebied woont waar het risico wat hoger is, dat je dat wellicht terugziet in de premie. Maar uiteindelijk is dat wel iets waar verzekeraars zelf over gaan. En daar zelf ook aan de kloppen kunnen draaien. Dus ik heb daar wat minder zicht op.
Oscar van Elveren hoorde u van het Verbond van Verzekeraars gaf een toelichting op het feit dat verzekeraars de premie gaan verhogen, omdat er structureel meer moet worden uitgekeerd vanwege klimaatschade. Dank.
Beursupdate.
Dan is hier nu Arend-Jan Kamp van IEX Media. Welkom.
Goedemiddag. Ik zie trouwens dat ASR en helemaal niks doen. 0,0. Econ daalt wel een beetje.
Dat is meteen actueel, hè? Hartstikke goed, zeg. Je staat achter het goede scherm ook.
Ja, ik sta net te denken. Ik woon op 3 en 4 hoog. Krijg ik nu korting?
Oeh, jammer. Heb je nog contact met het Verbond van Verzekeraars? Kunnen we het deeltje eruit slepen voor Arend-Jan Kamp? Nee, denk het niet. We gaan het wel hebben over Walmart. Want dat heeft de grote techbedrijven op de korrel, willen advertentiegelden gaan terughalen. Wat zit Walmart dwars?
Nou, je zegt het al. Ze willen advertentiegelden binnenhalen. Bericht op Reuters vandaag. Walmart, de Albert Heijn van Amerika, echt gigantisch groot concern, die natuurlijk enorm veel last van die techbedrijven hebben. Dat hoef ik verder niet uit te leggen. Die houden volgende week een soort van congres. Daar nodigen ze echt al hun leveranciers uit, dus Coca-Cola, Unilever, noem alles maar op. Maar ook de hele marketingindustrie, echt weet ik veel wie. En ja, daar gaan ze hun nieuwe site presenteren en nieuwe mogelijkheden om bij Walmart rechtstreeks te adverteren. Ah. En niet langer bij Google, Facebook, Amazon. En ja, dat zou best wel een verschuiving van de advertentiegelden kunnen gaan betekenen, als Walmart echt een goed model heeft natuurlijk. Dat moeten we natuurlijk eerst nog maar afwachten. Ja, en het past wel een beetje binnen een trend. Want bijvoorbeeld Amazon en Facebook, die zijn Google aan het kannibaliseren. kannibaliseren. We konden het ook echt voor het eerst zien aan de cijfers van Google. Die liepen terug. Nou, dat geld gaat gewoon allemaal rechtstreeks naar Amazon en Facebook zelf. He, waarom zou je bij Google gaan adverteren voor je weet ik veel wat bedrijven en producten, als de mensen dat toch op Amazon kopen?
Ja.
Het is niet moeilijk om te bedenken. Ja, en blijkbaar heeft dit lampje doen branden bij Walmart. Die willen dit blijkbaar ook gaan doen. Wat ze precies gaan doen, dat gaan we volgende week horen. Maar ik denk dat ze zeker in Zaandam bij Albert Heijn driftig meeluisteren.
Ja, maar zou het kunnen dat daar ook al een lampje brandt? Of is Walmart echt een wereldleider die dan hier nu weer een trend
wordt? Walmart is echt wel 10 keer zo groot dan Ahold, hoor. Dat is echt een huge concern.
Hele goede cijfers ook, hè, die ze natuurlijk hebben laten zien.
Ik vind het eigenlijk wel leuk om te zien dat die traditionele retailbedrijven als Walmart, maar ook Albert Heijn, denk aan die berichten, dat ze heel dynamisch willen gaan prijzen. Ja. De buienradar loopt vol en de barbecuepakketten gaan dan automatisch in de rams, om het wat te noemen. Echt leuk om te lezen. Dus die zijn al volop ook bezig met technologie, et cetera. Ja, en zo groeit het eigenlijk een beetje naar elkaar toe. De oude retailbedrijven worden tech en techbedrijven als Amazon worden meer retail. Leuk.
Zullen we in dat verlengde nog even praten over takeaway? Want ING heeft het koersdoel takeaway verhoogd. Bank denkt dat het bedrijf wel is opgewassen, kennelijk. Concludeer ik dan tegen hele grote concurrenten?
Dat mag je wel concluderen. Als het koersdoel van 76 naar 100 euro gaat, dat is een gigantische verhoging. Ja, net na vorige week het bericht, Amazon heeft een belang in Deliveroo genomen. Directe concurrent van Takeaway. Uber is natuurlijk ook actief in die markt. En Uber Eats is echt een speerpunt van het concern. Nou, maak je borst maar nat, zou je dan denken, Takeaway.
Dat zou je denken, maar bij ING denken ze daar kennelijk anders over.
Het is wel grappig. Het viel mij zelf vorige week ook op toen ik die berichtgeving las. Ik bedoel, de Bloomberg, Reuters hadden het alleen maar over Amazon versus. Amazon versus Uber Eats. En Takeaway werd helemaal niet genoemd. Nou, dat is blijkbaar ING ook opgevallen, want ze zeggen gewoon: de markt onderschat Takeaway. En ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit.
Maar het is dus niet David tegen Goliath?
Is het wel. Ik bedoel, Takeaway is een paar miljard waard op de beurs. En Amazon hoeft het helemaal niet te hebben. En Uber is ook vele malen groter. Dus,
maar dat is kennelijk niet voldoende om te zeggen: de strijd is nu beslist.
Nee, absoluut niet. Want vergeet niet, dat Takeaway, het is een Nederlands bedrijf. Maar ze zijn wel even marktleider in Duitsland geworden. Ja. Dus ze kunnen daar echt wel wat.
Was er ook wel behoorlijk wat geld voor nodig. Behoorlijk wat lange adem voor nodig.
Ja, maar Amazon zit ook niet gratis bij delivery aan boord, hoor. Dus daar wordt ook wel een hoop geld voor neergeteld. Maar in ieder geval, ik vond het leuk om te zien dat ING zegt: onderschat dat Takeaway niet. En ze hebben volste vertrouwen in met die koersdoelverhoging. En ik denk dat het een goede move is. Takeaway laat zich niet, is niet zomaar te vangen.
Zullen we nog even afsluiten met iets waar jij je druk over maakt? Namelijk een groene staatsobligatie gisteren uitgegeven. Waarom is dat iets waarvan jij denkt: ja. Nu klinkt het bijna berustend. Volgens mij ben jij nog niet in die berustende fase.
Ja, misschien ben ik een beetje oud en cynisch aan het worden. Maar laten we zeggen, 15 jaar geleden hadden we de neiging op de beurs in de financiële wereld, op hypotheken, prutshypotheken, om daar AAA, dus de hoogste kwaliteit waardepapier op te plakken. Nou, daar zijn we in de kredietcrisis gigantisch mee op onze plaat gegaan. Ja. En we hebben afgesproken, dat doen we nooit weer. En wat gebeurt er nu? Nederland geeft een staatsobligatie uit. Dat is een 20-jarige komt niet zo vaak voor. Maar in ieder geval is het een lening zoals vele anderen. En weet je wat we doen? We noemen het groen. Want we zeggen dat we het geld alleen maar aan groene dingen gaan uitgeven.
Is er nog zoveel speelruimte dan om dat vervolgens niet te doen?
Dat gaat gewoon de schatkist in. Dus
Je kan het toch labelen?
Ja, zeg maar waar het aan uitgegeven wordt. Nou ja, daar kunnen we eindeloos over soebatten, denk ik. Maar in ieder geval,
Ik probeer nog wat minder cynisch te zijn.
Nee, maar in ieder geval, gisteren was er al een juichpersbericht van PGGM. Van: die bedrijven kunnen nu mooi in een groene obligatie gaan zitten, waardoor ze ook weer aan die verplichtingen kunnen voldoen. Ik vind het eerlijk gezegd de boel voor de gek houden. Net zoals dat we dat 15 jaar geleden ook deden met die rommelhypotheken.
Zo, de parallel is getrokken door Arend-Jan Kamp van IEX Media. Dankjewel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij het tweede uur van BNR Zaken doen. We gaan praten over start-ups. Veel van die start-ups redden het niet na een jaar ploeteren. Veel gelukkig ook wel. En daarom kijken we in deze rubriek wekelijks hoe een pitchkandidaat van vorig jaar er nu voor staat. En vandaag doen we dat met Patrick van Luik, zijn start-up Biocheck. Welkom terug, Patrick.
Dank u wel.
Laten we eerst luisteren naar hoe het vorig jaar klonk. Dat was ongeveer als volgt.
Wist je dat als je een burn-out hebt en je stil zit in je stoel, je dezelfde lichamelijke activiteit hebt als iemand die zo hard mogelijk aan 5 kilometer probeert te rennen? En weet je hoe dat werkt? Iedereen levert een vorm van arbeid. Of dat nu werken, sporten of stress is. Het vermogen hoe je hiervan herstelt bepaalt of je fit blijft of steeds vermoeider raakt.
Ja, en hier hou je nog een beetje vaag wat jullie dan doen. Meten en vervolgens een programma aanbieden. Degene die de pitch beoordeelde vorig jaar, die moest dat ook een paar keer vragen. Ja, wat doen jullie nou precies? Wat is je product? Nou, je hebt daar dus vorig jaar een paar keer op kunnen oefenen. Wat is nou precies wat jullie doen?
Ja, wij kunnen het vermogen tot herstel monitoren. Het probleem bij iedereen eigenlijk is, die een burn-out heeft of die chronisch vermoeid is, is dat ze niet kunnen herstellen of niet goed kunnen herstellen in rust. Dus je bent de hele dag actief en dan kom je op een gegeven moment thuis en dan moet je kunnen herstellen. Of tussen je werkdag door moet je kunnen herstellen. Maar deze mensen kunnen dat niet en die putten zichzelf op een gegeven moment erg uit. Nou, wat wij dus doen is dat we dat niveau kunnen meten en vervolgens helpen herstellen.
En hoe meet je dat en wat meet je dan precies?
We meten de HRV, de Heart Rate Variability. En die vertelt iets over jouw autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel vertelt weer iets over jouw activiteit in rust.
Nou is burn-out een fenomeen dat nog altijd helaas veelvuldig voorkomt. Ja. Betekent dat dan ook, een beetje een jammerlijke correlatie, maar dat het met jullie bedrijf goed gaat of niet per se?
Ons bedrijf gaat zeker goed. We vinden het ook heel erg leuk wat we doen. En het is ook inderdaad een uitdaging wat we doen. Ik denk ook als innovators dat het onze taak is om tegen de huidige huisjes van de status quo aan te schoppen.
En wie en wat zitten er dan in die heilige huisjes? Tegen wie schop je aan?
Nou ja, als je kijkt naar burn-out, hè, burn-out is een term en een aandoening en dan komt het eigenlijk op neer. Je hebt verschillende termen die ze ervoor gebruiken, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Je bent fysiek en je bent emotioneel of mentaal uitgeput.
Ja.
En dan vragen wij ons af van waarom zijn dan praktisch alle behandelingen vooral mentaal gericht?
En het fysieke element, dat wordt een beetje weggeschoven.
Ja, correct. Ja.
Wat is dan de uitdaging? Kennelijk is het nog altijd zo dat de aandacht in de eerste plaats dus uitgaat naar dat mentale.
Ja, ik denk dat het een stukje gewenning is. Hè. Het is de manier zoals stelsels ingeregeld. Het is de manier hoe iedereen het kent. En op het moment dat je iets nieuws hebt, dan denken mensen, ja, hoe werkt dat dan? Ik ben gewend om het zeg maar zo en zo en zo te doen. En dan moet je dat bewijzen. En dat is wat we nu regelmatig doen.
Dus je bent niet alleen bezig met het uitbouwen van je bedrijf. Je hebt eigenlijk een stelselwijziging nodig. En daar heb je dan weer geduld voor nodig. Maar ik weet niet of dat een van je eigenschappen is als de oud topsporter.
Ja, als sprinter wil je alles zo snel mogelijk doen natuurlijk. Maar ook zo goed mogelijk. Geduld hebben we zeker. En ik denk ook niet dat we dat alleen moeten doen.
Wat hebben jullie het afgelopen jaar voor elkaar gekregen?
Een aantal dingen. Een van de belangrijkste dingen is wat wij merkten is wat wij doen. We zijn heel goed in wat we doen. Alleen, we moeten het ook misschien wel delen met andere zorgverleners. Wat wij merkten is van oké, iedereen heeft zijn eigen product en zijn eigen programma. En wij dachten van, we zien dat mensen die fysiologisch goed in balans zijn, veel beter mentaal belastbaar zijn en daardoor dus ook veel beter gesprekken kunnen voeren en daadwerkelijk de handvatten die je als burn-outer krijgt vanuit je coach of vanuit je psycholoog daadwerkelijk beter kan gaan oppakken. Dus wij zeggen, zorg eerst dat je fysiologisch goed in balans bent en ga dan in gesprek met een coach.
Dus de mentale component die laat jullie in jullie eigen programma helemaal achterwege?
Nee, niet volledig. We hebben ook zelf mental coaches. Maar we dachten wel van, we willen ons systeem beschikbaar gaan maken voor andere zorgverleners, zodat zij onze methode kunnen gaan gebruiken, zodat ze hun patiënten beter kunnen helpen met hun eigen protocol en programma's.
Kennis delen, dat klinkt hartstikke mooi. Maar tegelijkertijd zitten jullie misschien wel op iets wat heel bijzonder is, wat uniek is. Ja. Staat dat dan een beetje ter discussie?
Nou, waar het om gaat is onze doelstelling is mensen helpen. En we willen mensen zo goed mogelijk helpen. En als we kijken naar de huidige situatie, zien we dat de wachtlijsten voor burn-out en chronische vermoeidheid steeds langer worden. Dus mensen moeten steeds langer wachten voordat ze hulp kunnen krijgen. En daarnaast zien we ook dat de behandelingen zelf aan zich al veel langer duren dan ze zouden kunnen duren. Dus wij denken van, we moeten dat niet voor onszelf houden. We moeten het beschikbaar stellen, zodat andere partijen er ook gebruik van kunnen maken. Zodat wij zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. En hopelijk wordt dan BioCheck een stukje onderdeel van dat. Een vast onderdeel van een behandeling van.
Maar wat stel je dan ter beschikking? Is dat het programma of het meten van de toestand, de conditionele fysieke toestand van mensen?
Ja, een aantal dingen. Het eerste, een stukje kennis. Dus daadwerkelijk de opleiding van hoe werkt het eigenlijk? Hoe werkt het fysiologisch op het moment dat je burn-out hebt? Hoe werkt het fysiologisch als je chronisch vermoeid bent? Waarom werken een aantal dingen nog niet zo goed in het begin? Twee, van hoe werkt het dan in ons programma? En drie, ons complete programma en software.
Vorig jaar ging het er ook over dat jullie dus verschillende dingen doen. Enerzijds meten, anderzijds dat programma om ervoor te zorgen dat mensen ook echt fysiek beter worden.
Ja.
Peter van Meersbergen die zei, volgens mij zit jullie onderscheidende vermogen in dat meten. Dat is echt bijzonder. Ik zou me daarop richten, dat is ook veel makkelijker te schalen. Jullie hebben dat niet gedaan, als ik jou goed beluister?
Ja, nee, dat hebben we niet zo gedaan. Dat had ik toen ook vorig jaar aangegeven. Ik vond het heel belangrijk. Van, het gaat niet om hoe groot wij worden, het gaat om hoe goed kunnen wij mensen helpen. En op het moment dat je alleen maar met de techniek gaat schalen, dan zit een stukje kennis daarachter zit daar niet. En wij vinden het belangrijk dat dat stukje kennis er wel bij zit. En het unieke van ons programma is niet het meten, want er zijn meerdere partijen die kunnen meten. Het unieke van ons programma is dat we jou kunnen helpen herstellen op basis van jouw belastbaarheid. Dus we kunnen zien waar jij staat en daar gaan we een fysieke activiteit tegenover stellen, die in balans is met die stressactiviteit.
Volgens mij zei jij vorig jaar nog, nee, hoe wij meten, dat is toch ook wel redelijk bijzonder. Het was toen nog niet gepatenteerd, omdat je ook zei, het is zo bijzonder, zo uniek, dat wij niet denken dat heel veel partijen in staat zijn om dit net zo te doen.
Ja, dat ging om de data erachter. Dus het ging vervolgens om het behandelprogramma erachter.
Oké, dat programma is dus wel echt het onderscheidende vermogen.
Dat is het onderscheidende, correct.
Ja. Nou heb ik al een paar keer in jouw antwoorden bespeurd dat het je niet gaat om hoe groot je wordt of hoeveel geld je ermee verdient. Je wil mensen helpen, maar je bent toch ook een bedrijf. Dan spelen die andere facetten toch ook een rol, namelijk geld verdienen, groter worden.
Ja, correct. En daarom staat tegenover delen wel een prijs. Het is niet dat we het gratis ter beschikking stellen. We moeten zelf ook inderdaad kunnen leven. Dus dat, ja.
Maar hoe gaat het daar dan mee? Je zei vorig jaar ook over investeerders, altijd handig, altijd welkom.
Ja.
Is dat iets waar je een serieuze stap in gezet hebt?
Nee, daar hebben we nog geen serieuze stap in gezet. We kunnen onszelf tot nu toe goed onderhouden. We zijn wel daarmee bezig, want we denken van oké, als we het willen schalen, dan hebben we wel een stukje kapitaal nodig. Bijvoorbeeld richting het buitenland. Dus we zijn daar wel mee bezig op de achtergrond.
Toch benieuwd, hè? Oud topsporter,
ja.
Sprinter.
Ja.
Dat zijn mensen, ik heb ze wel eens mogen spreken, die mentaal toch net weer wat anders in elkaar zitten dan de meeste anderen. Daarom zijn zij topsporter. Hè? Ze stellen zich duidelijke doelen en hebben daar alles voor over.
Ja.
Voel jij hetzelfde als ondernemer als toen je topsporter was?
Ja, dat is een goede vraag. 100%. Het grappige was dat toen ik als topsporter presentaties gaf, toen werd de vraag nog wel eens gesteld, of toen werd er wel eens aangegeven van, ja, wij als ondernemers bedrijven ook topsport. En toen dacht ik bij mezelf, ja, je hebt geen idee waar je het over hebt. Maar nu ik zelf dit ervaar, denk ik van, wauw, ja, het is exact hetzelfde.
Ja, toch wel?
Ja, je bent 24/7 bezig eigenlijk met jouw beleving, met jouw sport. Dat is jouw doel en daar doe je alles voor. En dan zet je alles voor opzij om dat te kunnen behalen. En dat is inderdaad wat ik zelf ook wel zie. Dus inderdaad, een onderneming opzetten, een start-up opzetten, dat is echt wel topsport.
Ik sprak vorige week toevallig dus nog een topsporter die zei, het is totaal niet te vergelijken, want een topsporter die weet precies wat hij moet doen, die leeft volgens schema's, die weet precies wat hij moet eten, die weet, als ik nu dit doe, dan ben ik over 3 weken op dat niveau. Het is veel meer ingekaderd dan wat je waarschijnlijk nu als ondernemer beleeft.
Ja, maar dat hoop je ook maar, hè? Want als topsporter heb je natuurlijk een coach die je begeleidt. En die coach is degene die de kaders bepaalt en die zegt van, ik ga een schema bouwen en over zoveel weken sta jij daar. En als sporter zelf heb je wel een bepaald gevoel, maar je hebt daar wel heel goed een begeleiding in. En die begeleiding die heb je nu als ondernemer, heb je dat een stuk minder.
Nee, maar je moet wel concrete doelen blijven stellen.
Ja, en die
wat is jullie concrete doel voor de komende tijd?
Wij willen BioCheck dat het systeem, de methode wordt om ervoor te zorgen dat je fysiologische balans gaat komen, zodat jij beter kan herstellen van een burn-out.
Dat klinkt allemaal nog als heel mooi, maar ook een beetje vaag. Horen er aantallen bij, horen er termijnen bij? De methode, wanneer ben je de methode?
Ja, de methode is op het moment dat er meerdere zorgverleners ons systeem ook gaan gebruiken en dat we landelijke dekking kunnen leveren.
Duidelijk. Als dat zo is, kom dan zeker terug. Patrick van Luik van BioCheck.
Ja, dankjewel.
Zonne-energie kan je bedrijf niet alleen een besparing, maar ook keiharde euro's opleveren. Zometeen meer daarover.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Hoe haal je als ondernemer het hoogste rendement uit de energietransitie? Op die vraag zoeken we iedere woensdag antwoorden in de Ondernemersdesk Energie. En daarvoor is aangeschoven niemand minder dan Connor Klerks. Connor.
Goedemiddag.
Vandaag gaat het over een thema waar veel mensen volgens mij vragen over hebben. Dus ook veel ondernemers, waarschijnlijk zonnepanelen.
Ja, absoluut. En dan specifiek voor je kantoorpand vandaag. Als je als ondernemer je eigen pand hebt en je wil besparen op je energiekosten, dan kunnen zonnepanelen een uitkomst bieden. In elk geval voor een aantal ondernemers. Je moet eigenlijk eerst kijken naar je energieinfrastructuur en of je dak geschikt is natuurlijk. Want het heeft wel wat gewicht, zo'n paneel. En zonnepanelen op je dak plaatsen, dat is ook een beetje een investering. Dus als het je puur om de besparing gaat, is het belangrijk om eerst even te kijken naar andere technieken. Je zou bijvoorbeeld met isolatie of LED-verlichting op korte termijn wat meer kunnen besparen. Maar heb je nou de middelen om te investeren en kijk je meer naar de lange termijn, dan kunnen zonnepanelen een hele goede investering zijn.
En voor wie zou dat zo kunnen zijn? Voor wie is dit geschikt?
Nou, als je als ondernemer de ruimte hebt voor zonnepanelen en je maakt gebruik van een grootgebruikaansluiting, ja, dan is het zeker interessant. Jeroen van Hoorn, duurzaamheidsexpert bij Hazelburg, die legt uit waarom.
Momenteel, als je gaat investeren in zonnepanelen, zit er nog een interessante subsidie op. De stimulering duurzame energieproductie. Die is in 2019 is die dan nog in de huidige vorm actief. Daarmee krijg je per elke opgewekte kilowattuur krijg je een bedrag van de overheid als stimulering. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je je terugverdientijd van je installatie wordt aantrekkelijker. Meestal projecten zitten tussen de 6 en 8 jaar. Is wel eens uitschieters na 10 jaar, maar gemiddeld is het rond 8 jaar wat terugverdientijd is. En daarnaast de subsidie die daarvoor gebruikt, keert zich 15 jaar uit. Dus je zou het ook kunnen zien als een aantrekkelijke investering.
Ja, zo'n installatie die gaat eigenlijk langer mee dan dat het duurt om je investering terug te verdienen. Dus onderaan de strepen kan het je geld opleveren.
Je zei het al, je moet wel de ruimte hebben. Dan is een belangrijke vraag, hoe groot moet dat dak zijn?
Om van die subsidie die Jeroen van Hoorn aanhaalt gebruik te maken, moet je wel minimaal ruimte hebben voor zo'n 55 panelen. Dus zeg ongeveer 100 vierkante meter. Maar dat levert dan in eerste instantie nog niet zo heel erg veel op.
Je hebt een synergievoordeel of een groeivoordeel op het moment dat je namelijk meer panelen gaat aanschaffen, neemt de gemiddelde prijs van je investering neemt af. Dus eigenlijk adviseren wij alle ondernemingen altijd wel, heb je een dakoppervlak wat groter is dan 300 vierkante meter, dan is het ook echt aantrekkelijk om te gaan kijken naar zonnepanelen. Dan weet je ook op een goede manier kun je ze economisch wegzetten.
Ja, dit zien we gewoon heel vaak bij dit soort onderwerpen. Hè. Het is schaalgrootte, het schaalvoordeel, daar kun je heel veel uit halen. En het is in dit geval ook wel handig als je een deel in elk geval uit eigen vermogen kan financieren.
Je verdient eigenlijk steeds meer terug omdat de investeringskosten rationeel gezien iets terugnemen op het moment dat je een grotere installatie plaatst. Het wordt wel duurder, maar de kosten per kilowattuur die je gaat plaatsen, die neemt dan iets af.
Dat is de ene helft, mensen die en grote verbruiker zijn en veel ruimte hebben. Dan zijn er ook nog mensen, ondernemers, zonder zo'n groot dak die ook nog eens minder verbruiken. Wat dan?
Ja, net als bij particulieren kun je als kleine ondernemer ook je voordeel halen uit zonne-energie. Dat zit wel net even anders dan bij die grote afnemers.
Nou, bij kleine ondernemers heb je, dus de ondernemers die gebruik maken van een kleingebruikaansluiting, die kunnen ook nog steeds wel gebruik maken van zonnepanelen. Alleen dan niet van de subsidie die daarop staat, wel van een eventuele investeringsaftrek. En die hebben de mogelijkheid om de opgewekte stroom te salderen. Er is een veelbesproken regeling in Nederland dat je energie die opwekt door middel van je zonnepanelen, die kun je minder nemen van je energieverbruik en die mag je dan middelen.
Ja, bij de grotere verbruikers, daar ligt het aan de deal die je met je energieleverancier hebt gemaakt. Maar je kan dus ook als grotere verbruiker, heb je een beetje onderhandelingsruimte.
Het is nu tegenwoordig ook mogelijk om een andere energieleverancier te kiezen, waar je de energie van afneemt als waar je het teruglevert. En ja, daar kun je dus daar heb je redelijk wat onderhandelingsruimte in. Daarnaast is het ook zo dat economisch gezien wordt er ook per opgewekt megawattuur wordt er een garantie van oorsprong wordt er afgegeven, een GVO. En die is ook geld waard. En het is altijd even de overweging te maken wie wil er betalen voor zo'n GVO en tegen welke kosten.
Ja, als je het helemaal plat slaat, is dat in principe hoe de groene energiemarkt werkt. Hè?
De GVO, nou je zei het al, je kunt besparen, maar het kan je ook keiharde euro's opleveren. Dus daar is een aardig rendement te behalen.
Volgens Jeroen best wel, ja.
Kijk, ook als je kijkt naar die rendementen die erop zitten. Ga je een gemiddelde belegging aan, dan wil je dat het rendement hoog ligt. Maar rendementen tussen de 8% en 12% moeten zeker mogelijk kunnen zijn op een zonne-PV-project. Daarom zie je ook namelijk dat ook bijvoorbeeld banken ook heel erg aantrekkelijk vinden om in zonne-PV-project te investeren. En dus ook inmiddels een groenverklaring daar een financiering mogelijk voor afgeven.
De ondernemersdesk Energie kwam van jou, Connor. Wij kicken morgen een dagje van elkaar af, geloof ik. En dan spreken we elkaar vrijdag weer.
Vrijdag, ja. Dan gaan we het in werkelijk hebben over het salaris. Niet jouw salaris, maar dat van je baas.
Oh, want dat is ook bepalend voor mijn eigen geluk.
Ja, absoluut.
Oh, oké, dankjewel. Connor Klerks en tot vrijdag.
De ondernemersdesk Energie wordt mede mogelijk gemaakt door Enpuls. Enpuls, baanbrekende ideeën voor de energietransitie.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
tijd voor de rubriek Sport en Economie. Vandaag gaan we het hebben over het commerciële beleid van de sportkoepel NOC-NSF. Daar hebben ze afscheid genomen van voorzitter André Bolhuis. Of moet het nog gebeuren, Marcel Beert?
Nee, afgelopen maand. Dat was een grote afscheid.
Sponsoringadviesbureau Big Plans. Dan is het tijd om de balans op te maken, een rapport op te stellen. Wat voor voorzitter was dit?
Ja, dat was wel een enorm betrokken sporter, sportliefhebber. Ik heb hem meegemaakt als chef de mission van de Olympische ploeg in 96. Als voorzitter van de Hockeybond en later dus als voorzitter van de NOC-NSF. Man met enorm gevoel voor sport die ook overal naartoe ging.
Oud-sporter zelf?
Oud-sporter, hockeyer. Altijd. Ja, een keiharde middenvelder. Hè, want de kranten staan nu vol met verhalen over hem. Dan zie je ook, hij was echt een beest op het veld. Maar daarnaast een hele keurige kerel en ook een ondernemer. En dat zag je wel in een aantal van die functies.
Wat je ook wel tegenkomt in die profielen, en dat wordt volgens mij ook wijdverspreid in de sport, is dat hij beter kon vertellen dan luisteren. Ik weet niet, als je voorzitter bent van een sportkoepel, of dat nou de beste eigenschap is, of klopt dat ook niet helemaal?
Nou, dat is een onderzoek geweest naar aanleiding van een debacle, want dat kan je wel noemen. Hij heeft eigenlijk twee missers in zijn carrière, zou je kunnen zeggen als voorzitter. Eén, dat de Europese Spelen niet naar Nederland zijn gekomen. Uiteindelijk, minister Schippers was toen de minister die trok haar steun in. En daardoor kon dat niet doorgaan. Dat was achteraf gezien, maar goed ook. En hij is nog eens een keer bezig geweest om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. En ook door dat debacle ging de regering daar niet achter staan. Toen heeft De Pla in een onderzoek gezegd, hij kan beter vertellen dan luisteren. Dat klopt misschien wel. Het ging misschien ook wel allemaal veel te langzaam wat dat betreft. Hij wilde gewoon sneller en aanpakken en winnen.
Nou hebben we het over het commerciële aspect van zijn termijn. Zijn opvolger is volgens mij de oud-penningmeester.
Ja, klopt.
Van NOC-NSF.
Anneke van Zanen. Ja. Vrouw met een hele brede achtergrond in het bedrijfsleven. Bij een aantal grote accountantsfirma's gewerkt. En bij de overheid. Is een enorme aanpak. Is ook een oud sportster, een handbalster. En zij weet wel van wanten. En zij is ook enorm gedreven. Wil ook veranderen. Zegt ook, hier in Nederland. En dat hebben we een tijdje weer niet gehoord. Brandt die Olympische vlam altijd. En ik denk dat een van de highlights gaat worden op de lijst van wat zij binnen wil halen.
En in welke organisatie stapt zij binnen? Klopt het huishoudboekje?
Nou, qua geld is het eigenlijk allemaal best wel op orde. En dat komt ook omdat minister Bruins vorig jaar nog een aanzienlijk bedrag heeft gegeven. Als je kijkt naar, zeg maar, mijn vakgebied, hè, alles wat met commercie te maken heeft, gaat dat toch allemaal heel langzaam. We hebben het daar wel eens eerder over gehad in een uitzending van Sport en Economie. Ja, het lukt ze maar niet om partijen echt intensief aan zich te binden. Hè. Er is nu een concept, dat heet Team NL. Dat is ontstaan uit de gedachte van, we willen eigenlijk 365 dagen per jaar betrokken zijn bij de sport. Dus niet alleen maar die 2 weken van de Olympische Spelen. Dat is voor sponsors dan ook veel interessanter. En eigenlijk dat Team NL, wat een mooie gedachte is, is ook wel een ingewikkeld concept, omdat alle sportbonden zich daaraan moeten conformeren. En je dat dan ook nog eens een keer moet leveren aan de sponsors op een manier dat ze daar iets aan hebben. En dat lukt eigenlijk niet.
En is dat dan vooral dat laatste, dat die sponsors niet duidelijk genoeg kunnen zien wat ze er zelf aan hebben?
Ja, dat is een van de problemen. KPN is een jaar partner geweest van NOC-NSF. Mark Versteeg is de man die daar alle sponsoring doet op een hele professionele en goede manier. En die zei bijvoorbeeld, ik kan hier eigenlijk te weinig mee. Dat komt ook dat hij een aantal andere grote sporten tot zijn beschikking heeft.
Maar wat is er te weinig mee? Kunnen niet zichtbaar genoeg zijn?
Ja, activeren. Weet je wel, dat Team NL, dat is bijvoorbeeld heel actief op social, maar eigenlijk nooit in relatie tot een van de sponsors. Veel te weinig. Dus het lukt ze niet om continu daarbij aanwezig te zijn. En als sponsor, zeker als je een heel bekend merk bent, hè, ze hebben nu de Nederlandse Loterij, ze hebben de Rabobank, ze hebben Heineken, die nu ook geld betaalt en niet alleen maar in natura betaalt als het Holland Heinekenhuis. En ze hebben de persgroep AD, dat zijn allemaal bekende merken. Dus die doen dat om hele andere redenen. Of om content te maken, content te vertellen en op een leuke manier zichtbaar en tastbaar te zijn in dat domein van die sport.
Maar je zegt concept interessant, het lukt nog niet helemaal om dat tot volle bloei te brengen. Is het reddeloos verloren? Moet je op een gegeven moment het kind toch maar met het badwater weggooien? Of zeg je nee, dan komt de volgende slag en dat zou nog wel eens wat kunnen betekenen?
Nee, maar er moet wel meer energie komen. Daar heeft de voorzitter mee te maken, maar vooral de mensen op het bureau. Dus daar moet veel aandacht aan besteed worden. Creativiteit. Kijk, de KNVB is net ook weer in het nieuws. Die heeft weer een heel nieuw model ontwikkeld. Die lukt het wel om allerlei partijen aan zich te binden. Vorige week hadden we het hier over de Formule 1. Binnen no time, een jaar tijd, lukt het om daar meer dan 20 miljoen uit de markt te halen. Team NL is in principe de mooiste propositie van de sport in Nederland. Alle mooie sporten vallen daaronder. Al onze succesvolle atleten. Dus daar zit het niet in.
Als je het hebt over creativiteit, neem ons eens mee, een half minuutje nog, over wat kun je dan betekenen, wat kun je doen om ervoor te zorgen dat dat iets meer geladen wordt, iets meer geactiveerd wordt?
Nou, dan moet je natuurlijk elke keer gaan kijken. Dat is moeilijk om dat in een half minuut te zeggen. Van wat zijn de doelstellingen dan van die bedrijven? Nou, AD doet het bijvoorbeeld in content te maken. Heineken wil graag een gangmaker zijn. Die hebben daar een heel mooi huis voor. Iemand als Rabobank, die doet het juist weer om het verenigingsleven te ondersteunen. Maar heeft daar ook de input van NOC en NSF nodig? En wat je ziet, dat de bonden en ook de atleten eigenlijk te ver afstaan van het model van Team NL. En dat die als belangrijkste dragers ook meer zich in zouden moeten zetten voor die sponsors, om het aan heel Nederland te vertellen dat ze betrokken zijn.
Nou, je komt toch nog een heel eind in die halve minuut.
Het is niet reddeloos verloren. Het komt heus wel goed. Over 428 dagen zijn de Spelen in Tokio. Dus er zijn bedrijven die nu op het allerlaatste moment nog zullen instappen. Maar er is nog veel meer van te maken.
Marcel Beerthuizen, dankjewel en tot volgende week.
Ja, tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
Liefhebbers van de Bitcoin kunnen zich eindelijk weer in de handen wrijven, want na een tegenvallende periode heeft het digitale goud weer eens een opleving te pakken. Daar praten we over en we gaan uiteraard ook weer speculeren met een deskundig panel. Hier zijn Tommy van der Bos, hoofd van het blockchain team bij Deloitte, Robert Reinder Nederhoed van BitMyMoney en Bas Wisselink, onafhankelijk Bitcoin trainer, blijft een mooie term, en ondernemer. Welkom allen.
Goedemiddag.
Dank je.
Ja, ik denk dat een van de belangrijkere vragen is hoe het toch komt dat die Bitcoin koers vorige week iets boven de 8000 dollar stond. Waar staat hij nu eigenlijk, Bas?
Hij staat nu geloof ik bij de 7900. Hij dartelt een beetje rond de 8000.
Hij dartelt rond die 8000. En dat is behoorlijk veel meer dan we de afgelopen tijd gewend waren. Bas, dan toch ook nog even aan jou de vraag. Wat is die belangrijke verklaring?
Ik kan je geen eenduidig antwoord geven. Er zijn een aantal factoren die bij elkaar komen. Een markt die gewoon wat optimistischer is. De normale beurs die wat minder optimistisch is op dit moment. Een aantal ontwikkelingen.
En sinds 2017 zijn er onwijs veel nieuwe gebruikers bijgekomen. Of in 2017 ook. Vervolgens is die hype die er toen was ingestort, of is de koers omlaag gegaan, maar dat is wel een overreactie op de werkelijke waarde die het voor andere mensen kan vertegenwoordigen.
Wat zegt dat er geen duidelijke verklaring is? Er zijn ook mensen die zeggen, als een eenheid volwassen wordt, dan hoort er ook bij dat je de koers een beetje kunt lezen en dat je weet wat er gebeurt en waarom het gebeurt. En toch is dat ingewikkeld in dit geval, Robert Reinder.
Nou ja, vroeger was het zo. Er was er een incident op een beurs of er was een of ander nieuwsbericht uit Amerika en dan reageerde die koers ineens. En tegenwoordig is het zo dat je dan leest iets en denk je, oeh, wat zou er gebeurd zijn? En dan kijk je en dan is hij gewoon netjes gewoon stabiel gebleven. Dus ik denk eigenlijk dat de volatiliteit juist afneemt. Ja. Op basis van gekke gebeurtenissen.
Maar er zijn er toch nog weer mensen, Tommy, die zeggen, ja, er hebben mensen op een verkeerd knopje gedrukt of er is een vreemde transactie gebeurd. En dat is ook al iets, noem het manipulatie of iets wat die koers in beweging kan brengen. Zou dat kunnen?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk, speculatie hoort er natuurlijk sowieso bij. Wat je wel ziet is dat in die stap naar volwassenheid mensen realistischer zijn geworden naar wat is het nou precies waar ik in investeer. En ook kijken naar wat gebeurt er in de buitenwereld. Dus wat doen grotere partijen, wat doen institutionele beleggers. En daar zie je wel een bepaalde trend wellicht dat de markt meer adoptie heeft voor cryptocurrency en dus ook de Bitcoin. Nou,
gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar bij die volwassenheid hoort dan toch stabiliteit. En nu zie je toch weer een enorme uitschieter naar boven. Of is het geen uitschieter? Dat is natuurlijk ook altijd nog een vraag.
Correctie de goede kant op, zou je het ook kunnen zien.
Ja, ik denk inderdaad dat het niet per definitie een uitschieter hoeft te zijn. En dat een koersstabiliteit van rond de 8000 zomaar eens de soort van flatline zou kunnen zijn. Maar dat is moeilijk te voorspellen.
Ja, jammer toch weer die kanttekening erbij. Want dat zou natuurlijk mooi zijn. Als we vanaf nu weten, 8000, dat is zo ongeveer het niveau waar we rekening mee moeten houden.
Ja, ik kijk, de hele parameter volwassenheid vind ik een beetje een wonderlijke. Als je kijkt wat Uber deed bij zijn eerste beursdag, is dat volwassen. Je kunt dit soort...
Maar daar stonden ook niet alleen maar mensen te juichen, toch?
Nee, maar exact. Maar dan als je dat dan volwassen... Waaraan meten we volwassenheid af? We hebben hier ook twee dingen. We hebben het systeem zelf, waar de meeste mensen, laten we heel eerlijk zijn, nog heel weinig van weten.
Leg het nog één keer uit.
En, ik ga het nu nog heel even niet doen. Maar de andere kant hebben we een markt. En de markt kan volwassenen worden, terwijl het systeem zelf een heel andere dynamiek heeft. Ik zie nog meer dan voldoende investeerders die in Bitcoin het muntje investeren en niet in Bitcoin het systeem bijvoorbeeld.
Ja, en dat verschil zou je moeten maken?
Dat is een verschil.
Want je investeert toch ook in het muntje en daarmee ook in het systeem?
Nou ja, als het systeem onveilig zou zijn, en dan is het muntje automatisch onveilig. Dat zie je bij heel veel altcoins.
Het is wel een logische volgorde dat iets eerst waarde moet krijgen. Dan ga je het misschien in bezit nemen. En uit onderzoek van de AFM, de Nederlandse Bank, bleek dat minder dan 5% van de Nederlanders nog iets met crypto doet. Dus het is nog steeds niet volwassen wat dat betreft. Nee. Als je het adaptie over cijfers zou nemen. Maar vervolgens, als je het bezit, ga je er dingen in leren. Dan krijg je het vertrouwen. En op een bepaald moment krijg je ook de toepassing. Maar daar zijn we blijkbaar nog niet.
En ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat het muntje de toepassing is van de technologie. En het muntje geeft natuurlijk een hele duidelijke koers van dit is een waarde en dit is waar we fundamenteel van kunnen zeggen zoveel euro is het. En de technologie is heel moeilijk uit te drukken in een waarde. Dus dat is denk ik nog wel een onderscheid wat de meeste mensen niet maken.
Ja, eens.
Maar die koers die gaat nu omhoog. Is het dan toch ook een heel logische vraag dat mensen zich wederom gaan afvragen, is dit dan het moment waarop ik moet instappen? Of is die vraag ook weer te simpel eigenlijk?
Nou, ik denk dat je bij een belegging jezelf altijd moet afvragen, is dit het juiste moment om in te stappen?
Ja, maar die kijken dan dus naar de ontwikkeling van het muntje en niet zozeer naar de ontwikkeling van de technologie.
Ja, en ik denk dat dat een verkeerde keuze is. Want als je gaat kijken naar een huizenmarkt of een reguliere belegging, ga je ook niet per se kijken naar het aandeel op zich, maar kijk je naar het bedrijf erachter. Exact. Kijk je niet naar het huis, maar je kijkt naar wat de markt gaat doen of de economie.
Ja, en als je een huis moet kopen of wil kopen, dan ben je eigenlijk veroordeeld tot een grote beslissing op één moment. En het voelt altijd voor mensen, sommige mensen kopen nooit een huis omdat ze altijd wachten op dat moment. En het mooie van zoiets als dit is natuurlijk wel dat je kan zeggen, ik koop nu een stukje en ik koop volgende maand nog een stukje. En uiteindelijk heb je een positie.
Ja, jij weet dat ook met je bedrijf natuurlijk, want dat is er eigenlijk op gericht dat bedrijven cryptomunten kunnen verhandelen, kunnen opslaan. Dan ben je dus ook heel erg afhankelijk en beweeg je mee met een dip of een opgaande beweging. Wat heb jij gemerkt van die dip die toch bijna een jaar lang aan de orde was?
Ja, het was niet helemaal een nieuwe ervaring. Want kijk, we staan sinds 2013 en de eerste 3 jaar, zeg maar, hadden we ook van 2014 tot begin 2017 bijna. Dat de koers niet keihard omhoog ging, maar soms gewoon maanden achter elkaar omlaag. Dus we waren bekend met het fenomeen dat mensen niet in iets stappen.
Dus hoe onprettig ook, je wist dat het een keer zou komen?
Ja, het is een beetje, je hebt een hele goede zomer gehad en vervolgens blijf je ijsjes verkopen, maar het weer slaat om. Ja, dan moet je gewoon als ondernemer moet je mee om leren gaan.
Nou, er zijn dus ook winkels, om die vergelijking nog even door te trekken, die zeggen, nou, dan verkoop ik in de winter hutspot, maar dat kun jij toch niet?
Nou, we hebben wel enigszins verbreed. Ik bedoel, we kijken wel naar trainingen. We hebben ook op de vastgoedmarkt hebben we wat een product uitgerold. En gewoon voorbereiden. We hebben natuurlijk een enorm drukke tijd gehad. Gewoon voorbereiden op wat er nu komen gaat. En dat is eigenlijk alweer aan de gang. Ja.
Wat er nu komen gaat, dan wil ik eventjes de blik naar voren werpen, is halving. Zo heet die ontwikkeling. Hebben we toch ook iets meer, niet alleen over de munt, maar ook over de technologie. Ja. Bas, kun jij uitleggen wat er dan gebeurt?
Bitcoin is zo opgezet dat eens in de 4 jaar de uitgifte van bitcoins per blok halveert. Dus aan het begin van bitcoin was het 50 bitcoins per blok. In 2012 werd het 25. Het is in 2016 is het 12,5 geworden. En volgend jaar, over ongeveer exact een jaar. Ongeveer exact, interessant.
Heeft te maken met hoeveel bitcoins er in omloop
exact
zijn, toch?
Komen er nog maar 6,25 bitcoins per blok bij. En het idee daarachter is altijd geweest dat de uitgifte wel voorspelbaar is, maar afnemend. Dus de hoeveelheid bitcoins die vrijkomen op de markt neemt af.
Dus is hier dan ook sprake van marktwerking, zou je denken, toch? Als er minder bitcoins worden gemined, minder bitcoins beschikbaar zijn, dan gaat de prijs omhoog.
Mits er gelijkblijvende vraag is natuurlijk. Dat is altijd het probleem bij deze.
Het ecosysteem groeit. Ja. En zolang het vertrouwen in het systeem blijft, en dat is natuurlijk wat Bas net zei, zolang het niet gehackt wordt, zolang het gewoon stabiel blijft technisch, dus niet qua prijs, dan zijn er straks minder bitcoins te verdelen voor een grotere groep van mensen die zegt, ik ga toch daar een eerste stapje nemen.
En hoe groot is dan de kans, Tommy, dat die prijs omhoog gaat? Tenminste, als ik het nog even heel simpel probeer te volgen, dan ligt dat dan toch wel voor de hand.
Ik denk dat daar een zeer grote kans in zit. Wat alleen gevaarlijk is, je ziet een bepaalde conjunctuur in die koers. En die hangt ook samen met dat halving wat je net noemt. Maar het is wel heel gevaarlijk om op een N van 2 of 3 te gaan bepalen dat er inderdaad een conjunctuur komt en dat die beweging zich exact gelijk gaat inzetten als de vorige keren.
Ja, en mensen denken ook dat Bitcoin concurreert met de banken, maar eigenlijk concurreert Bitcoin met de centrale bank. Dus je ziet bij de euro, zie je eigenlijk in een aantal jaren, zie je de hoeveelheid geld in omloop verdubbelen. Dat is met al die opkoopprogramma's en lage rentes gebeurd.
Ja, ruime monetaire beleid natuurlijk.
Terwijl je bij Bitcoin eigenlijk alleen maar een afname ziet in het nieuwe geld. Dus ik denk dat het grootste succes van Bitcoin of andere cryptocurrencies gaat afhangen van het feit, hoe gaat de ECB de komende jaren te werk? En als daar onwijs instabiliteit komt, dan wordt het gewoon een veel beter alternatief voor de meeste mensen.
Zijn dat de schaakborden die je in de gaten moet houden? Vooral het beleid van de centrale banken?
En bijvoorbeeld het is afhankelijk van wie je kijkt. Hè. Er zijn mensen die dat in de gaten houden en die hun koopgedrag daar wel degelijk op zullen afstemmen. Je zag het de vorige weken, als je dan toch vraagt naar een factor die meespeelt, is de traditionele beurs was in één keer heel erg onzeker met al het geheikel daar. Een deel van... ik heb geen ander woord ervoor. Laten we heel helder zijn dat een deel van de mensen zal gehedged hebben richting Bitcoin. Dat is iets waar je mensen wel degelijk ook openlijk over hoort tegenwoordig. Ja, is nieuw.
Je spaarrekening levert niks op. Huizenprijzen gaan omhoog, huren gaan omhoog. Er klopt iets niet.
Maar de beurs heeft wel, als je kijkt naar de ontwikkeling dit jaar, nog altijd een hele mooie periode achter de rug.
Dat is
natuurlijk niet in vergelijking met Bitcoin waarschijnlijk. Als je kijkt naar het laatste
en ook daar, als we kijken naar de hypecyclus, zoals je dat rond Bitcoin en cryptocurrencies in het algemeen ziet. We hebben een crash. Dat is een crash over een periode van een jaar of van 6 maanden. Als je over een periode van 5 jaar gaat kijken, heb je een ongelooflijke bull market nog steeds. Ik vind bij dit soort dingen als nieuws vind ik het ook heel belangrijk om heel helder te hebben wat je tijdsframe is waarin je praat.
Ja.
Ja, waar we ook wel nieuwsgierig naar zijn, denk ik, is bij de vorige 2 stijgingen was de rol van de institutionele beleggers, dus echt de grote partijen, een stuk kleiner. Nou, die zitten er nu veel massaler in. Je ziet ook een soort comprimering van de beleggingsstukken. Dus die zitten veel vaker als een bundel bij grote partijen.
En die houden dat waarschijnlijk dan ook als institutionele belegger wat langer vast?
Zou je verwachten, maar ook dat is nog heel moeilijk te voorspellen, omdat we dat ook nog niet heel veel meer gezien hebben hoe dat in zijn werk gaat.
Dus al 1,5 jaar wordt er aangehikt tegen zo'n ETF in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Als die komt, dan kunnen ze makkelijk in, makkelijk uit. Maar tot die tijd zal het inderdaad zo zijn dat de rijkere instituten of rijkere individuen in de wereld buiten de markten om bitcoins aan het vergaren zijn.
Ja.
En dat zorgt ook natuurlijk weer voor een grotere vraag.
Maar is het wel een factor dat er steeds meer mensen zijn die hun bitcoin portefeuille langer vasthouden of er überhaupt niet meer echt naar omkijken en die inderdaad die langere termijn voor ogen hebben?
Ja, want weet niet uit mijn hoofd, maar er was wel van de week ook ergens in het nieuws of op Twitter zo'n iemand die dat in
toch hetzelfde, het nieuws
in Twitter. Ja, het is ook waar. Ja. Maar die had in kaart gebracht en die zag inderdaad dat het aantal bitcoins dat niet van adres wisselde, dat in de tijd enorm toeneemt.
Ja, en niet omdat iemand zijn bitcoins kwijt was.
Dat zit
er ook in.
Ja, daar kun je maatregelen voor nemen.
Ja. We praten er uiteraard nog over door. Want wanneer kun je dan... Ja, dan komt er toch weer zo'n vraag waarvan je denkt... Ja, daar moet een antwoord op komen. Wanneer kun je ermee gaan betalen?
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Waarin het gaat over de blockchain en bitcoin, cryptovaluta. Het wordt al te vaak op één hoop gegooid. Ik merk dat ik het nu ook weer doe. We praten erover omdat er een opleving is van de koers van de bitcoin. Te gast zijn Tommy van der Bos, hoofd van het blockchain team bij Deloitte, Robert Rijn de Nederhoed van BitMyMoney en Bas Wisselink, onafhankelijk bitcoin trainer en ondernemer. De koers die hebben we besproken. Nu is dan de vraag, wat gaan we in de praktijk terugzien van onder andere bitcoin? Want grote bedrijven zoals Starbucks testen in de Verenigde Staten een crypto betaal-app. Is dit dan die praktische toepassing, Tommy, die de wereld gaat veranderen?
Ik denk nog niet direct de wereld gaat veranderen. Het is een mooie toepassing. Alleen zie je dat in deze betaal-app nog vrij direct wordt geschakeld tussen ik betaal met crypto en het wordt direct omgezet in cash. Dus ook ook daar voelt men nog aan dat de huidige volatiliteit redelijk in de gaten gehouden moet worden. En ja, je wil gewoon niet dat risico lopen dat je vandaag een euro voor je kopje koffie betaalt, wat morgen eigenlijk 40 euro blijkt te zijn. Dus dat blijft nog een moeilijke toepassing.
Maar heeft dat dan te maken met hoe die app eruit ziet? Of is dat nou eenmaal het gevolg van die volatiliteit waar sprake van is? En blijft dat misschien nog wel even zo?
Dat laatste. Het is moeilijk in te schatten natuurlijk hoe dat gaat zijn. Omdat een koersverspel is lastig. En daarom kijken wij eigenlijk veel meer ook naar de toepassingen van de technologie zelf dan het gebruik van de cryptomunt aan zich. En ik denk dat deze toepassing veel meer ziet op het gebruik van de cryptomunt en hoe je daarmee eigenlijk interactie kan doen dan aan de toepassing van de technologie.
Ja, maar het kan toch wel weer een wegbereider zijn, hè, als mensen op die manier kennis gaan maken en het ook echt in hun dagelijkse leven praktisch kunnen toepassen, dat ze kennis maken met een technologie.
Ja, zeker. Hoe meer mensen er gebruik van maken, hoe groter ook het ecosysteem en het netwerk wordt. Dus dat is wel een hele belangrijke ontwikkeling daarin.
Ik ben wel een beetje sceptisch. Dat is voornamelijk omdat we in Nederland en ik denk in Amerika ook geen betaalprobleem hebben. Dus als je zeg maar Bitcoin nu wil inzetten in Nederland, dan los je eigenlijk geen probleem op, maar introduceer je een technische horde die mensen moeten nemen om dan die techniek te leren. Dus
het lost niks op.
Nu niet, voor ons niet. Contactloos betalen werkt fantastisch. En dus ik zou ook niet zeggen dat we dat moeten veranderen. Maar als je bijvoorbeeld internationale betaling wil doen online, dus ook zakelijk gezien, koop ik wel sms tegoed of iets met domeincertificaten, die kan ik online betalen met bitcoin. En dan doen we dat. Dan is het, hoef je niet te wisselen van euro naar dollar. Je hebt gewoon bitcoins op voorraad.
Maar je zegt eigenlijk, we kunnen op dit moment al op een heel efficiënte manier betalen. Nederland is volgens mij ook een relatieve pionier in dat opzicht. Ja. Verenigde Staten ook niet echt een acuut probleem dat dan hiermee wordt opgelost. Waarom zouden grote bedrijven zoals Starbucks dit dan toch gaan testen?
Het is wel een makkelijkere markt om in te testen dan in een hele moeilijke markt. Dus als je weet dat het werkt in een Nederlandse markt waar ook het adoptieniveau hoog is van nieuwe betaalmethodes. Ja, misschien is het op de termijn wel een vervanger van de creditcard. Het zou kunnen.
Maar je moet dan wel dus gebruikers hebben die het bezitten. En als dat onder de 5% zit, dan moet je echt die niche gaan vinden en het daar gaan uitrollen.
Ik denk dat het nog steeds blijkt geeft van een niet begrijpen waar de mensen achter de technologie mee bezig zijn.
Kom het toch weer terug op jouw opening statement.
Nou ja, weet je, het is in die zin, het hoort er ook bij. Met het internet, met smartphones, met elke technologie begin je met dingen en mensen zien iets en denken het te herkennen en gaan het dan als zodanig gebruiken. Hoort erbij, maakt helemaal niet uit.
Maar toch nog even, hè. Je bent Bitcoin trainer. We hebben ook eerder al gesproken in dit programma. Yeah. En telkens begint die discussie eigenlijk, en dat gaan we nu dus niet doen, met uitleggen waar we het eigenlijk over hebben.
Yeah.
Hoeveel tijd moet je daar nog voor uittrekken?
Lang. Niet zozeer technologisch, maar qua perspectief. En ik denk wel dat het iets is wat gaande is. Je ziet dat mensen grote vragen aan het stellen zijn bij grotere instanties die invloed uit kunnen oefenen of informatie over hun krijgen.
Noem eens een voorbeeld.
Ja, kijk naar wat we de afgelopen jaren rond het verschillende perspectief rond Facebook zien. Rond een Twitter. Wat die bedrijven ons bieden. Want ze bieden ons wel degelijk ook iets. Maar wat ze daarvoor aan ons ophangen. En wat voor datasilos we krijgen aan gegevens. Je ziet dat mensen daar veel sceptischer over worden. Dit Bitcoin zit in eenzelfde soort stroming.
Van toenemende belangstelling of toenemend
Skepsis. Van hoeveel controle wil je met de digitalisering die we in onze samenleving hebben.
Hier een pijler die de gevestigde orde in feite een beetje op de proef stelt.
Ja, en ik denk dat ik snap dat daar heel weinig aandacht voor is, want het is ook een heel abstract thema.
Maar als ik nog terug kan komen naar je vraag. Kijk, ik denk dat het perfect geld is, maar nog niet technisch gezien zover dat we het allemaal heel makkelijk kunnen uitgeven. Maar geld heeft een eigenlijk drie eigenschappen, hè. Dus store value, medium of exchange en unit of account. Nou, ook in die drie volgordes. In die volgorde. Dus moet het voor mensen worden dat het waarde heeft en dat je het veilig kan aanhouden en dat het waarde houdt. Dan pas ga je het uitwisselen onderling. En als derde ga je pas denken, mijn huis kostte 30 bitcoin.
En waar in deze volgorde zitten wij nu?
Ik denk nog steeds in de eerste.
En hebben we die eigenlijk al achter ons gelaten? Of kun je juist vanwege die volatiliteit zeggen, we weten nog niet precies wat het waard is?
Nee, ik vind dat tijdsframe waar we het over hadden, het bestaat 10 jaar. Ook als je een jaar of 2 jaar terugkijkt, is het meer waard geworden. Dus het is het schommelt wat. Maar het is niet. Ik ben niet armer geworden omdat ik vroeger een bitcoin heb gekocht.
Nee, maar misschien ben je wel veel rijker geworden. En ook dan kun je nog zeggen, het schiet omhoog, de goede kant op. Maar wat het nou precies waard is en of we een flatline hebben van $8,000 of niet. Misschien zijn we daar nog heel ver van vandaan.
Ik vind het nadeel daarvan wel echt is dat we wederom kijken naar de waarde van de munt.
Ja.
en niet van de technologie. En dat is het grootste nadeel van de applicatie hier. Is hij test niet de technologie aan zich. Hij test veel meer het gebruik van de munt in een praktische setting. En ik denk dat er veel mooiere voorbeelden zijn die wellicht nog niet zo goed werken, omdat het pionier is. Ja. Maar van grote bedrijven die zoeken naar een oplossing in die technologie die een hele andere toepassing heeft dan betalen aan zich.
Nou, maak dat dan eens concreet. Een voorbeeld dat misschien nog niet zo goed werkt, maar wel veelbelovend is en door een groot bedrijf al wordt toegepast.
Een van de mooie voorbeelden en daaruit ook de kracht van de Bitcoin en zijn technologie blijkt, is Microsoft. Die zijn aan het experimenteren met het vastzetten van digitale identiteit op die technologie. Daarbij kun je ook denken van, wellicht er is nog niet zo heel veel over bekend. Ze hadden het nog vrij gesloten.
Nou, volgens mij is er nog heel weinig over bekend. Ja. Hier staat toch een hele bundeling aan kennis.
Aan kennis, dat kunnen we wel zeggen. Als wij een inschatting mogen maken, dat hebben we natuurlijk van tevoren ook al even met elkaar besproken.
Oh.
Ik denk dat we met name kijken naar hoe word ik misschien wel weer eigenaar van mijn eigen identiteit. En misschien wel de data die nu bij heel veel andere partijen zit. Kan ik daar een soort eigen self-sovereign data vault van maken die ik zelf beheer, waarbij niet anderen mijn data eigenlijk in controle hebben.
Ja, en wat hier interessant aan was, was dus dat je Microsoft, als je dan naar een soort embodiment van Silicon Valley kijkt, is Microsoft daar eentje van. Eentje die belangen heeft in wat we nu hebben. Wat ze niet deden, was het op blockchain bouwen. Ze bouwen dit op Bitcoin. En dat is iets wat je anderhalf jaar geleden totaal niet gezien. Het zou Ethereum geweest zijn, of ze zouden zelf iets gebakken hebben, of ze zouden op Hyperledger Fabric een permissioned blockchain gebouwd zijn. Ze doen het op Bitcoin.
En dat zegt dat ze daar toenemend vertrouwen in hebben.
Het feit, dat is inderdaad, voor mij was dat het grootste nieuws van de afgelopen 2 weken. Ze hadden het ook heel klein gehouden, vond ik eigenlijk fantastisch. En het geeft inderdaad vertrouwen aan. En ik heb nog één dingetje daar inderdaad bijgekeken. Ze bouwen niet specifiek alleen maar op Bitcoin, ze bouwen op de tweede laag van Bitcoin, het Lightning-netwerk. Ja. En het Lightning-netwerk, in tegenstelling tot tot die app die we net bespraken, dat is een app die onder beheer is van één bedrijf. Het Lightning-netwerk zit net als Bitcoin volledig gedecentraliseerd in elkaar en kan wel transacties binnen die 10 minuten die Bitcoin traag heeft, binnen een microseconde afhandelen.
Is dit een soort stille revolutie misschien wel?
Ja, ik weet het zeker. Mm-hmm. Ja. Maar goed, andere toepassing, het uitgeven van aandelen of crowdfunding. Ja. Dat je het gewoon zelf kon doen. Dat je internet gaf, weblogs en Twitter en weet ik wat. Dat krijg je nu op financieel niveau. Zoals de wetgeving er straks is. Dat een bedrijf zelf certificaten bij de notaris kan uitgeven, op de blockchain kan zetten en ze gewoon vrijelijk vandelbaar maken. Ja, dan heb je iets als de AIX voor kleine bedrijven, heb je gewoon heel efficiënt ingericht.
We komen wel ergens. We zijn zelfs aan het einde gekomen van deze discussie. Dank voor jullie komst. Tommy van der Bos, hoofd van het blockchain team bij Deloitte. Robert Reinder Nederhoed van BitMyMoney en Bas Wisseling, onafhankelijk Bitcoin trainer en ondernemer. Dit was het voor vandaag. BNR Zaken doen. Morgen op de dag van de Europese verkiezingen is Paul de Krom te gast. Hij is de grote baas van TNO. Voor wetenschap en innovatie blijft Europa namelijk essentieel. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.
Maandag tot en met vrijdag. Elke week een groot thema. Elke ochtend één gast.
Thorbecke was absoluut tegen de Eerste Kamer. Het is een bedrijfsongeluk uit 1815.
Een uur lang de diepte in met de mensen die er echt toe doen.
Het is gewoon een feit en een observatie. Maar je mag het niet zeggen als NOS-journalist. Want Toet Links Nederland kwam vervolgens weer over me heen.
BNR's Big Five, elke ochtend om 10 uur.